Goedenavond iedereen, welkom op de gemeenteraadszitting van maandag 17 januari. Puntje 1, notulen en zittingsverslag van de vorige zitting. Ja, Roel.
Ja, voorzitter, collega's. Ik zou graag van de mogelijkheid gebruik willen maken van artikel 23 van het decreet van lokaal bestuur van 22 december 2017 en het huishoudelijk reglement artikel 15 om een punt bij hoogdringendheid op de agenda te plaatsen. Het betreft, het verbaasde mij zelfs een beetje dat het niet zelf op de agenda geplaatst is door het college. Maar we hebben 3 jaar gewacht op een resultaat van een gerechtelijk onderzoek in het kader van een audit. Er is daar een uitspraak over en ik wou dat toch graag even eens kaderen wat dat daar nu eigenlijk allemaal gebeurt en van aan is. Ik zal u dat kort toelichten en dan zal ik u nadien mijn motivering, mijn punt dat ik wil voorleggen ter stemming. Dus we hebben allemaal kennis gemaakt. We hebben op 20 augustus zijn we bij hoogdringendheid zijn we hier bijeengeroepen op een bijzondere gemeenteraad om kennis te maken van een auditverslag. Een auditverslag dat was gemaakt naar aanleiding van meerdere klachten uit onze gemeente en heel specifiek op punctuele onregelmatigheden in concrete dossiers.
Bedoel, mag ik u heel even onderbreken, want u bent al heel vlijtig met uw uitleg begonnen.
Ja.
Maar ik krijg hier juist de opmerking dat daar eerst de volledige gemeenteraad mee akkoord moet gaan, dat dat wel degelijk als hoogdringend punt behandeld wordt.
Voorzitter, ik denk dat u eigenlijk niet op de onafhankelijke stoel zit om te oordelen wanneer dat ik mijn motivering uit de doeken heb gedaan. Ik denk dat ik eerst mijn motivering mag geven. Ik heb me daarvoor geraadpleegd bij de VVSG. En elk raadslid heeft volgens die artikels het recht om een punt aan de agenda bij hoogdringendheid toe te voegen. Ik heb dus ook het recht om de motivering u eerst toe te lichten en u nadien ter stemming iets te vragen voor voor te leggen. Als jullie wensen dat niet ter stemming voor te leggen, dan kunnen jullie dat na mijn motivering perfect doen.
Een beetje nuance, Roel. Je mag dat voorbrengen, dat klopt. Maar het eerste wat de gemeenteraad op moet stemmen is waarom het hoogdringend is.
Ah wel, maar dat ga ik in mijn motivering nu uitleggen.
De enigste wat er nu over kan gestemd worden, is een punt toegevoegd bij hoogdringendheid. En dan moet je kunnen aantonen waarom dat nu behandeld moet worden en niet de volgende week.
Als je mij even toelaat, als je mij even toelaat mijn motivering te geven waarom dat er een hoogdringendheid kan zijn, dan kan u daar nadien over oordelen of dit al dan niet goedkeurt. Maar ik ben eigenlijk niet van plan om vandaag mijn mond daarover te laten snoeren. Jullie hebben geacht dat er een bijzondere gemeenteraad moest bijeengeroepen worden eind augustus 2019. Dat vonden jullie noodzakelijk omdat er de integriteit van de andere raadsleden en de gemeenteranst een ongelooflijke reputatieschade leed. Ik denk, als die kan rechtgezet worden, dat het ons goed recht is om dat even uiteen te zetten, wat er dan gebeurd is, wat er van aan is, en u dan ter stemming iets voor te leggen. Als u dat toen vond, dan denk ik dat u dat nu ook best kan vinden. Want anders denk ik dat u uw onafhankelijkheid een beetje verliest. Dus, ik ga verder. Audit Vlaanderen, daar zijn we allemaal van op de hoogte dat die een onderzoek zijn gestart, niet uit zichzelf, maar op basis van klachten van burgers, inwoners uit onze gemeente Ranst, die het nodig achten dat er punctuele fouten waren en concrete dossiers moesten bekeken worden. En Audit Vlaanderen is dan zijn onderzoek gestart vanaf oktober 2019. Op 20 augustus 2019 hebben jullie de agenda daarvoor verstuurd en hebben wij die uiteenzetting gekregen. En ik wil toch er heel hard op wijzen dat daar in die uitnodiging van jullie heel concreet stond dat we moesten rekening houden met artikel 22 tot 26 van de deontologische code en artikel 28 van het lokaal bestuur. Waar gaat dat expliciet over? Dat gaat over de geheimhouding, het beroepsgeheim, de geheimhoudingsplicht van alle raadsleden hier en de algemene discretieplicht. Die raad ging door op 26 augustus 2019 en wij hebben moeten aanhoren wat er dan aanhoren was. Een audit is naar mijn, en dat is mijn persoonlijke insteek, een onderzoek naar de werking in organisatie met het doel van de efficiëntie van die organisatie te verbeteren. Sommigen achten het toen nodig om te oordelen. Dat mag ook. Dat was een besloten zitting en dat zal daar blijven. Ik zal er ook niks over zeggen, want dat was een besloten zitting. Dus hetgeen dat daar gezegd is, dat is gezegd en dat zal het zijn. Ik stel alleen maar vast dat op 27 augustus de eerste artikels in de kranten verschenen. Ik kan samen met u, voorzitter, en hopelijk met iedereen hier, alleen maar dan vaststellen dat een van de 25 of 26 met de secretaris erbij, algemeen directeur, excuses, dat iemand toch het nodig achtte om zijn geheimhouding, zijn beroepsgeheim, zijn geheimhoudingsplicht en zijn discretieplicht te doorkruisen. De kranten hebben dat niet geroken, iemand heeft dat doorbroken. Laat dat al het belangrijkste zijn waarom dat het hier eigenlijk moet en mag en kan behandeld worden. Dan hebben we moeten vaststellen dat diezelfde dag, 27 augustus 2019, de burgemeester het nodig achtte om al het personeel van zowel OCW als de gemeenteraad een schrijven te richten. Een schrijven waar hij een uiteenzetting doet van het dossier. Geen namen, maar hij beschrijft daar dat het over 3 mandatarissen gaat en hij gaat in op de inhoud van het dossier. Hij vindt het nodig om de verschillende projecten die moeten onderzocht worden of moesten onderzocht worden door de audit, om die allemaal tentoon te stellen aan het personeel. Op die moment heb jij 80 mensen extra bij ingelicht over eigenlijk het onderzoek waarover het handelt. Diezelfde dag, een dag later, acht iemand van de partij waar ik toen van deel uitmaakte, de voorzitter, het ook nodig om die nota van de burgemeester nog eens verder over te maken naar alle VLD-leden. Ik vind dat iedereen daar maar zijn dingen moet in nemen, zijn verantwoordelijkheid. Want uiteindelijk ging het hier over de reputatieschade van de gemeente Ranst, die zolang dat iedereen hier zijn geheimhouding en zijn integriteit had bewaard, had eigenlijk heel de reputatie van de gemeente niet op het spel gestaan. En ik vind het samen met jullie allemaal heel spijtig dat blijkbaar op klachten van inwoners zo'n audit start, dat er dan een gerechtelijk onderzoek moet gebeuren. Dat moeten we ondergaan en dat is wat dat is. Maar het is nog altijd aan het gerecht om te beslissen wie of waar dat er strafrechtelijke fouten zijn gebeurd. En u kent het resultaat van het onderzoek? Uiteraard. Want u hebt het gekregen van uw advocaat. U hebt de kans gehad om er tegen in beroep te gaan, moest u er niet mee akkoord zijn. De rechtbank heeft gesteld dat het buiten vervolging wordt gesteld. Er wordt geen verder onderzoek gevraagd. Er zijn dus geen, en ik wil dat hier goed benadrukken, door niemand die in het auditverslag wordt vernoemd, heeft er niemand strafrechtelijke fouten gepleegd. Laat me daar al heel duidelijk over zijn. Dan wil ik toch ook de raadsleden, want aan de raadsleden werd gevraagd om de advocaat aan te stellen om in rechten te treden. En ik denk dat de raadsleden dan gedurende die 3 jaar eigenlijk nooit verder zijn ingelicht over het onderzoek. De raadsleden waren wel noodzakelijk om de advocaat aan te stellen, terwijl het eigenlijk perfect mogelijk is dat het college dat doet. Het college beslist om dat niet te doen, omdat het door de advocaat terecht wordt gewezen dat volgens artikel 297, paragraaf 1, tweede lid van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, dat zegt dat het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigt de gemeente in gerechtelijke en buitengerechtelijke gevallen en beslist om op te treden in rechten namens de gemeente. De gemeenteraad kan beslissen om de bevoegdheid op zich te nemen, vermeld in het eerste lid, in de plaats van het college uit te oefenen. Als een lid van het college zich bevindt in een situatie als vermeld in artikel 27, paragraaf 1, ook van het lokaal decreet, dan wil dat zeggen dat zij eigenlijk in een belangenconflict zitten. Ik laat in het midden wat het de visie geweest is voor het college om het eigenlijk op de gemeenteraad te zetten. U als voorzitter oordeelde dat dat in openbare zitting was. Zonder onze tussenkomst was dit ook zo gebeurd. We hebben het dan in de geheime zitting laten behandelen. De geheime zitting, daar is dan aangesteld, daar is de advocaat aan aangesteld. Maar heel belangrijk om te weten is dat het college de beslissing niet op zich heeft willen nemen. En ik verwijs heel duidelijk naar artikel 27, dat er wel eens betrokkenheid van collegeleden zouden kunnen zijn die aan de oorsprong zitten van een auditverslag en dat dat wel eens in gevaar zou kunnen brengen. Waarom zeg ik dat hier nu zo klaar duidelijk? Omdat ik ze hebben ter stemming voorlig. Ten eerste is er hier ene van de 25, en laat het mij eerder dan 22 noemen, die het nodig achtte vanuit de pers te stappen en zijn geheimhouding niet heeft kunnen laten. En ten tweede kan ik alleen maar vaststellen dat het college het nodig achtte om de beslissing bij de gemeenteraad te leggen, omdat er misschien wel eens betrokkenen zouden kunnen aan de oorsprong liggen van een auditverslag. Ik denk, Maar die gaat dat vandaag niet doen. Maar dat degenen die denken dat ze daarmee in conflict zijn, al beter nu de zaal verlaten om over het punt te mogen kunnen stemmen dat we het al dan niet gaan opnemen. Dan stel ik alleen maar vast dat eigenlijk heel de oorsprong van het dossier zich al plaatsvindt, dat eigenlijk het citaat om de advocaat aan te stellen, dat in geheime zitting gebeurt, dat dat ook in de Randstinfo wordt gepubliceerd. Altijd met het woordje mogelijks. Mogelijks is een woordje dat vanaf dat de audit gestart is, zeer veel gebruikt is. Dan moet ik u toegeven, nooit heeft iemand gezegd dat er, dat er strafrechtelijke fouten waren van de drie betrokkenen. Maar men heeft altijd het woordje mogelijks gebruikt en het geciteerd. Ik weet niet, algemeen directeur, u moet het dus noods eens nazien. Naar mijn bescheiden mening worden de punten van de geheime zitting niet in de Randstinfo weergegeven. En is dit deze keer wel gebeurd. Ik wil eveneens even meegeven dat de oorsprong over al de belangenvermenging, dat u daar al over citeerde voordat het auditverslag gestart is. Het auditonderzoek is gestart in oktober 2019. En sommige partijen hier hebben in de aanloop van de verkiezingen het woord belangenvermenging en alles daar rond in hun mond genomen. NVA Randst heeft in 2000, hun tijdschrift van 2018, hebben zij letterlijk een opsomming gedaan van hoeveel belangenconflicten er van volgen van bepaalde schepenen en burgemeester was in het vorige college. Ze zijn daarvoor bedankt om die opsomming te doen, maar die opsomming geeft juist aan dat u het kon tellen, omdat we toen de raad of de zittingen altijd hebben verlaten. Moest het gerecht van oordeel zijn dat we dat niet gedaan hadden, dan had ik hier nu niet zo staan spreken. Maar u weet nu allemaal heel duidelijk dat het niet het geval is. Het woordje belangenconflict kan u gebruiken wanneer dat we inderdaad de zitting niet mogen bijwonen. En nog altijd zie ik niemand niet rechtstaan, maar ik denk dat er hier sommigen een belangenconflict hebben. Ik kan toch alleen maar vaststellen dat er sommigen het nodig achten om naar de pers te stappen. Concreet wil ik u eigenlijk vragen om een persmededeling te doen vanuit de gemeente in samenspraak met de drie die reputatie hebben geleden, reputatieschade, want uiteindelijk komt het daarop neer. Doordat het geheimhouding hier niet gehanteerd is, zijn er enkele van ons in een slecht daglicht geplaatst. Gedurende 3 jaar lang hebben wij moeten wachten op een onderzoek waarvan u ook weet, dat is trouwens ook een heel eigenaardig feit, dat eigenlijk in januari 2021 er een zitting was, en ik mag daaruit citeren, want ook dat is een zitting van de rechtbank die nu na alles openbaar is, waar dat er eigenlijk concreet het gerechte toen al buiten vervolging wou stellen. En het is als college uw recht om inderdaad uw advocaat richtlijnen te geven om bijkomende onderzoeksdaden te vragen, waar dat er ook gebeurd is. Maar ik denk dat iedereen hier mag weten dat het gerecht, als het uit zijn eigen werking, eigenlijk 7 januari 2021 het onderzoek al zou gestaakt hebben. Jullie hebben beslist om dat niet zo te doen. Wat het zeer eigenaardig is, is dat van al die interventies die de advocaat voor de gemeente heeft gedaan, is nergens in collegeverslagen iets terug te vinden. Nooit is de gemeenteraad er terug op gekoppeld. Zeer eigenaardig, vind ik. Want de gemeenteraad was wel nodig geacht om eigenlijk dat hier op de aanstelling van de advocaat te doen om in rechten te treden. Maar wanneer dat er een resultaat zou komen van de rechtbank, achten jullie het niet nodig om diezelfde raadsleden in te lichten over een stand van zaken en of het al dan niet nodig te achten om die advocaat die door de gemeenteraad is aangesteld, of dat die bijkomende daden moet vragen. U hebt het dus gedaan. U kan vandaag niet zeggen dat u er niet alles aan hebt gedaan om een onderzoek ten gronde te kunnen laten uitvoeren. Gedurende 3 jaar, waarvan het er 2 jaar eerst passeerde dat het gerecht zich op het eigen onderzoek doet, u vraagt bijkomende onderzoeksdaden en zelfs na uw bijkomende onderzoeksdaden kan ik alleen maar vaststellen dat er een vonnis is van 9 december 2021 waar dat duidelijk in bepaald wordt dat we buiten vervolging worden gesteld. U zal waarschijnlijk of misschien willen ze biedt aanhalen dat er ook 1 feit niet onderzocht is wegens verjaring. Wij kunnen er alleen maar van zeggen dat degenen die klachten hebben ingediend, hopelijk niet bewust, maar er iets in zetten waar dat iedereen op voorhand van weet dat bouwdossiers na 5 jaar verjaren en dat het zinloos is om die aan een onderzoek te onderheffen. Maar bij een burgerlijke partijstelling is het gerecht verplicht om een onderzoeksdade te doen. Ik hoop dat u een beetje mijn frustratie begrijpt, want het ging hier heel de tijd over de reputatieschade van de gemeente en de integriteit van de andere raadsleden hier aan te tasten. En ik hoop en denk en verwacht van u dat u dat ook rechtzet. Ik kijk vooral naar de burgemeester, waar dat ik echt mijn vragen bij stel, wat u nodig achtte om al het personeel inhoudelijk over een dossier in kennis te stellen. Voor dat feit alleen al vraag ik mij af of dat u nu geplaatst bent om mee te kunnen beslissen over een hoogdringendheid van een dossier, om daar een rechtzetting van te doen. Want als u toch zo gedetailleerd naar de personeelsleden informatie wilt geven, dan denk ik dat u in strijd bent gegaan met de artikels die ik u dus straks heb vernoemd, die over de geheimhouding gaan. Concreet is ons vraag dus om ter stemming voor te leggen dat in samenspraak met de drie die reputatieschade hebben geleden, dat alle communicatie daar rond vanuit de gemeente naar de pers worden medegedeeld.
Wij gaan heel even schorsen voor te overleggen wat de volgende stap is. Dus,
misschien heel eventjes dan voor de schorsing. Ik vraag mij alleen af of de burgemeester nu ook een persconferentie gaat bijeenroepen met de melding dat één dat onderzoek afgerond is, dat wij met ons drieën urenlang zijn ondervraagd, zelfs door rechercheurs vanuit Brussel, urenlang, dat dat allemaal uitgeklaard is, dat daar geen enkele beschuldiging uit gevolgd is. Ik weet niet of de burgemeester van plan is om dat nu ook aan de pers mee te delen, 1. En 2, dat hij ook zo correct is naar alle leden die bij ons werken, alle werknemers, bedienden, om ook daar in een open communicatie te stellen dat geen van de drie ook maar enige fout begaan heeft. Want om ons aan te klaarten of om ons aan te klagen en te zeggen, kijk eens, dit en deze en geen, geen enkel probleem, dat is allemaal gebeurd. Men kan dat nu rechtzetten. Men kan nu naar de pers stappen en zeggen, voilà, het onderzoek is afgerond. Er is geen enkele vervolging, 1. En 2, ook naar het personeel dat rechtzetten en zeggen, kijk eens, dat is allemaal onderzocht. Er zijn uren, zo niet dagen, onderzoek gesteld door allerlei instanties. En men heeft dus niets, maar dan ook niets, fout gevonden. Ik hoop dat die communicatie nu ook zal gebeuren. En dan zeker door de burgemeester.
Ik ga nu even schorsen, Tine. U kan zelfs nog... Alsjeblieft. Nee? Ja, de burgemeester vraagt van u toch het woord te laten. We gaan het punt Sevens wel behandelen. En eerst schorsen, maar als u nog iets nieuws te zeggen hebt.
Ik heb niks nieuws te zeggen. Ik heb alleen te zeggen dat jullie niet beseffen welke emotionele schade dat jullie aangebracht hebben aan mij, aan mijn gezin en aan ieder van ons. Dat wil ik wel eens heel duidelijk stellen.
Dank u wel. We gaan dan nu even schorsen. Binnen een kwartiertje gaan wij voort. Ja. Wij heropenen de gemeenteraadszitting van maandag 17 januari met een eerste puntje, een ter stemming gebracht voor raadslid Roel Vermeers. Het toegevoegd punt via hoogdringendheid via gemeenteraadslid Roel Vermeers, resultaten van de forensische audit. Wij brengen... Ja, Roel?
Ja, voorzitter, voor u dat ter stemming brengt, wil ik toch nog heel even, en ik zeg het heel serieus, benadrukken dat iedereen maar, zoals ik het er juist heb gezegd, is goed moet nazien of dat hem niet in conflict zit met wat we nu ter stemming gaan doen. En ik ga daar heel even aan toevoegen. Ik kijk specifiek naar de cultuur die er voor de start van een audit gecreëerd is. En dan kijk ik naar heel de ploeg van N-VA Randst, die het nodig vond in zijn verkiezingspropaganda belangenconflicten in te roepen, met de aantallen erbij te zetten hoeveel zittingen dat wij verlaten hebben. Ik kijk ook naar de onafhankelijk raadslid Frans Marivoet, die het nodig vond om in zijn verkiezingspropaganda te zeggen wat hij niet kan. Dat is appartementen uitdelen. Hij kan ook niet van landbouwgrond bouwgrond maken. Hij zal geen beloftes doen die hij niet kan houden. En hij zal niet aan politiek doen om geschenken uit te delen. Ik kijk ook naar de burgemeester, die inhoudelijke informatie heeft doorgegeven aan alle personeelsleden, zowel van het OCMW als van de gemeente. En ik kijk ook naar Sonja de Poter, die diezelfde informatie nodig vond om de bestuursleden van haar VLD door te sturen. Iedereen in eer en geweten. Maar ik kan u zeggen, en ik zeg dat heel duidelijk, het kan wel eens zijn dat ook wij mogelijk de reputatieschade die wij daardoor hebben geleden, dat die wel een gevolg kan krijgen. En vandaag zijn degenen die hier blijven zitten in overtreding van artikel 27 van het lokaal decreet en van artikel 22 tot 26 van het decreet en artikel 28 van het decreet.
Roel, dat hebt u er juist al aangehaald.
Ja, maar ik dacht dat het belangrijk was om dat toch maar te benadrukken, want ik zie hier niemand niet recht staan, voorzitter. En u weet even goed als ik dat er minstens één raadslid naar de pers is gelopen. Zo simpel is het. 26e is het hier gemeenteraad erover en 27 staat het in de krant. 27 doet burgemeester ook een melding aan al het personeel en verdere. Dus ik denk dat ze zelf maar allemaal in eer en geweten best nadenken voordat ze hier aan de stemming deelnemen. Dat is het enigste dat ik eraan toevoeg. Maar van mij mag ook iedereen blijven zitten. Maar dan zeg ik u heel duidelijk dat het kan zijn dat we dat toch nog een staartje geven.
Dat kan. En ik dank u voor uw waarschuwing ervoor. Maar het is aan elk raadslid zelf om te beslissen of hij wil opstaan of niet. Dus wij gaan nu het punt ter stemming brengen. Tenzij dat er iemand nu de zaal wil verlaten, gaan we het punt ter stemming brengen. Toegevoegd punt via hoogdringendheid, via u, Roel Vermeers, resultaten van de forensische audit. Wil de gemeenteraad dit punt toevoegen aan de agenda of niet? Nog één stem achter. Ja. 8 voor, 1 onthouding en 15 tegen. Dus het punt wordt niet toegevoegd aan de agenda. Het kan volgende keer op de gemeenteraad geplaatst worden. Puntje 1, notulen en zittingsverslag vorige zitting. Is daar iemand die daar opmerkingen of toevoegingen heeft? Dan graag uw stemming. ...24 voor. Puntje 2, achtergestelde lening IGAN dienstverlening. Een toelichting door Johan de Rijk.
Ja, goedenavond. Sinds enkele jaren is IGAN op zoek naar bijkomend werkkapitaal. Enerzijds vanwege de vraag van de banken om de solvabiliteitsratio van IGAN te verhogen en anderzijds om de kredietvragen te groeperen, wat leidt tot een beter aanbod van de banken. Er werd gekozen voor een achtergestelde lening. De achtergestelde lening wordt in 2 schijven aangeboden tegen dezelfde voorwaarden. Inschrijvers hebben de keuze tussen een looptijd van 5 of van 10 jaar. op de eerste schijf kan ingeschreven worden tot 31 januari 2022, waarbij gemeenten kunnen inschrijven voor een gereserveerd bedrag ten belopen van het huidige aangehouden kapitaal of een totaal van €893.325. De inschrijvers krijgen een degelijke vergoeding en bovendien kunnen besturen op deze manier middelen die zij pas binnen 5 of 10 jaar zouden nodig hebben, nuttig plaatsen en tegelijk ontsnappen aan de negatieve kredietrente die sinds kort aangerekend wordt en die kan oplopen tot 0,70%. De tarieven voor de achtergestelde lening werden vastgelegd door de Raad van Bestuur van IGIAN. De rente op 5 jaar bedraagt 0,277% bruto per jaar en de rente op 10 jaar 0,651% bruto per jaar. Wij vragen uw goedkeuring om in te tekenen op de gereserveerde schijf van de achtergestelde lening van IGIAN voor €30.262,50 over een periode van 10 jaar tegen een bruto rente van 0,651%. De achtergestelde lening eindigt bij gevolg op 31 maart 2032.
Zijn daar vragen bij? Ja, Tine.
Goedenavond iedereen. Bij mij weten is dat toch de eerste keer dat dat gevraagd wordt door IGIAN. En de tweede vraag, de eerste vraag, daar gaan we... Dat stelt u voor om die achtergestelde lening voor €30.262 in te schrijven. Maar waarom schrijven jullie dan nu nog niet in op die vrije schijf? Hebt u daar een verklaring voor?
Ja, er is dus een oproep gedaan aan alle gemeentebesturen om voor hun gedeelte in te schrijven. En de inschrijving op die eerste schijf, ja, die vervalt 31 januari. De tweede schijf, die komt daarna. Men gaat eerst kijken hoeveel kapitaal men heeft binnengehaald van de diverse gemeenten. Als ik mij goed herinner, stond daarbij dat de totale lening waar men, of het totale bedrag waarvoor men zou willen gaan, 4 miljoen betreft. Maar daar moet eerst het bedrag dat... waarvoor de gemeentes hebben ingeschreven voor 31 januari in mindering gebracht worden. Dus over welk bedrag dat het gaat in die tweede schijf, dat weten we nog niet. En dat gaan we dan op die moment bekijken of dat we daar gaan op inschrijven, ja of nee. Maar eerst willen we weten of dat alle gemeenten die deel uitmaken van IGIAN op die eerste schijf willen inschrijven.
Ja, Fernand.
En heeft het college geoordeeld dat dit marktconforme tarieven zijn voor die looptijd voor een achtergestelde lening?
Het college heeft zich laten bijstaan door de financieel directeur. En het is de financieel directeur die gezegd heeft dat zij dit marktconform vindt. En enerzijds, anderzijds ook, dat wij lid zijn van IGIAN en daarom moeten inschrijven op die kapitaalsverhoging.
Verder nog vragen? Dan graag uw stemming voor puntje 2, achtergestelde lening IGAN dienstverlening. Twintig voor en 4 onthouding. Puntje 3, concessieovereenkomst cafetaria gemeentelijke sporthal Het Loo, een toelichting door de burgemeester.
De concessionaris van de sporthal vroeg om de concessie te verlengen aan dezelfde voorwaarden van nu voor de cafetaria van de sporthal omwille van de strenge beperkende coronamaatregelen van de overheid en de bijhorende beperkte capaciteit. De huidige concessie voor de cafetaria van de gemeentelijke sporthal Het Loo loopt af op 28 februari 2022. Concessionaris en administratie zijn vragende partij om de concessie te verlengen. De coronapandemie maakt al vrijwel 2 jaar dat van een normale commercieel beheer geen sprake is. De huidige omstandigheden in acht genomen is het niet het geschikte moment om de concessie in de markt te zetten. In artikel 4 van de concessieovereenkomst is opgenomen dat de concessie niet stilzwijgend kan worden verlengd. Vermits de verlenging niet is voorzien, komt het de gemeenteraad toe dienaangaande een beslissing te nemen. Een verlenging met een termijn van 2 jaar en 4 maanden wordt redelijk geacht. De concessie eindigt dan op 30 juni 2024. Hierdoor zou een nieuwe concessie kunnen aanvangen bij de start van het nieuw sportseizoen. De concessievoorwaarden, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 november 2012, blijven ongewijzigd behouden. Wij vragen uw goedkeuring voor de verlenging van de domeinconcessie voor de cafetaria van de gemeentelijke sporthal Het Loo tot 30 juni 2024.
Zijn daar vragen over? Dan graag uw stemming over puntje 3, concessieovereenkomst voor de cafetaria van Het Loo. Puntje 4, schoonmaak verschillende gemeentelijke gebouwen, april 2021 tot en met maart 2025. Perceel 2, schoonmaak gemeentelijke magazijnen, de verrekening 1, een toelichting door Schepen Dillen.
Ja, goedenavond collega's. Ondertussen zijn we met onze legislatuur aan het tweede helft begonnen. En daarom wil ik eigenlijk ook wel eens een dankwoordje brengen aan onze diensten, vooral onze technische dienst. Het gaat snel en het is hoog tijd om alles ten uitvoer te brengen van onze vooropgestelde ambities. Dit gaat alles niet zonder de hulp van al onze verschillende diensten. En dat besef groeit mij nog met een dag. En daar doe ik mijn petje voor af. En via deze weg wens ik hen dan ook uitvoerig te danken voor het werk dat zij de voorbije 3 jaar in niet-evidente omstandigheden hebben moeten presteren. Daarom een dank u wel van mij en waarschijnlijk ook het college. Dit gezegd zijnde ga ik terug naar de orde van de dag. Trouwens, al deze punten werden door onze technische dienst voorbereid. Puntje 4 dus. De aanbesteding voor de schoonmaak van de nieuwe gemeentelijke magazijnen had plaats voor de lokalen in gebruik genomen worden. Het werd snel duidelijk dat er een verfijning en uitbreiding van de voorziene werken nodig was. De firma Itsu Cleaning heeft hiervoor een nieuwe berekening gemaakt. We vragen uw goedkeuring voor de verrekening nummer 1, uitbreiding poetsprogramma, voor €19.412 voor de schoonmaak gemeentelijke magazijnen perceel 2. Graag uw goedkeuring.
Zijn daar vragen bij? Graag uw stemming. Puntje 5, verwerving onroerend goed in het kader van wegenis- en rioleringswerken in het Heesterbos. Een toelichting door Schepen Jan Dillen.
In het kader van de wegenis- en rioleringswerken aan Heesterbos werden de eigenaars van de percelen waarvan de grond vallende binnen de rooilijn gevraagd om gratis grondafstand te doen om de grond over te dragen aan de gemeente. Met de eigenaars van de percelen waarvan nog delen van de percelen binnen de rooilijn vallen, werd een overeenkomst opgesteld. De gemeente neemt de kosten voor deze grondafstanden voor haar rekening. We vragen uw goedkeuring voor de verwerming van een stuk grond met de oppervlakte van 570 vierkante meter, gelegen in Oelegem-Heesterbos. De grondafstand kadert in het openbaar belang. De afgestane grond wordt ingelijfd in het openbaar domein. Graag uw goedkeuring.
Zijn daar vragen bij? Dan graag uw stemming. Puntje 6, verwerving onroerend goed in het kader van wegenis- en rioleringswerken Spruitershofstraat. Weer een toelichting door Schepen Jan Dillen.
In het kader van wegenis- en rioleringswerken aan de Spruitershofstraat werden de eigenaars van de percelen waarvan de grond vallende binnen de rooilijn gevraagd om grondafstand te doen en de grond over te dragen aan de gemeente. Omdat de uitvoering van de infrastructuurwerken in de Spruitershofstraat onlosmakelijk verbonden zijn aan de infrastructuurwerken in de Kromstraat, werd door de onderhandelaar van de Kromstraat met de eigenaars van de Spruitershofstraat, waarvan nog delen van hun percelen binnen de rooilijn vallen, onderhandeld en verkoopbeloftes opgesteld. In deze verkoopbeloftes is per perceel een bedrag bepaald voor het vergoeden van de opstanden op deze over te dragen gronden. Wij vragen uw goedkeuring voor de aankoop goed van een stuk grond met een oppervlakte van 637 vierkante meter ter Raanst, Spruitershofstraat. De grondafstand kadert in het openbaar belang. De afgestane grond wordt ingelijfd in het openbaar domein. Graag uw goedkeuring.
Zijn daar vragen bij? Dan graag uw stemming. Puntje 7, onderhoud buurtwegen 2021 en 2022, lastvoorwaarden en gunningswijze. Een toelichting door Jan Dillen.
gekeurd. In 2022 zullen er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden in de Rundvoorstraat, de Zakstraat, de Sint-Antoniusstraat, de Ransenbinnenweg, de Drie Pukkelhoevenweg, de Van den Neslaan, de fietsverbinding tussen de Verbrandelei en de Celzadestraat, de De Vrouwlaan, de Van Kolenlaan, de zijstraat van de Keerbaan, de zijstraat van de Oude Vaartstraat, de Marreweg, de rotonde Zandhovense-Steenweg-Oelegemse-Steenweg, de Zevenbergelaan, de Goorstraat, de Galgelei, het kruispunt Kapelstad-Oelegemse-Steenweg en de drempels in de Broekense-Steenweg en de Van den Neslaan. We vragen uw goedkeuring voor het lastenboek van het onderhoud buurtwegen voor de realisatie van perceel 1 met als raming €1.297.690 en perceel 2 met als raming €693.041. Graag uw goedkeuring.
Zijn er vragen rond? Ja, Fernand.
Ja, we zouden willen vragen, een belangrijk dossier, of het zijn verschillende belangrijke dossiers, maar een belangrijk dossier, ook financieel, met een serieuze impact, het is de Van den Neslaan. En ik zou even willen vragen waarom om technische redenen dit stuk wordt gekozen, het ene stuk van de Van den Neslaan wordt gedaan en het andere stuk niet. Kan u dat even verduidelijken, waarom?
Wij hebben dat bekeken met de technische dienst en dat stuk Van den Neslaan is dringend nodig, heeft nood aan een nieuwe toplaag. Dat is eigenlijk alles.
Dus het ene stuk wel schepen, het andere stuk niet?
Het ene stuk niet, maar dat inderdaad, we moeten dat nog verlengen, maar daar was niet genoeg provisie voor. Daarom hebben we geopteerd voor dat stuk eerst te doen.
Zijn er nog vragen bij? Dan graag uw stemming van dit punt. ...23 voor en 1 onthouding. Puntje 8, onderhoud voetpaden 2021-2022... ...lastvoorwaarden en gunningswijze. En het woord is weer aan Jan Dille.
De gemeenteraad heeft in het strategisch meerjarenplan 2020-2025... het project onderhoud voetpaden goedgekeurd. In 2022 zullen er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden aan de voetpaden in de Kardijnlaan, de Stapstraat, de Dorpstraat, de Zandhovense-Steenweg, de Broddestraat, de Schranse Hoevenweg en het Heiken. Wij vragen uw goedkeuring voor het lastenboek voor de realisatie van onderhoud met als raming €597.499. Graag uw goedkeuring.
Iemand vragen daarover? Ja, Fertman.
Ja, ook hier stellen we ons met de fractie toch wel een vraagje. Er wordt altijd gesproken over de zwakke weggebruiker. Het is goed dat daar investeringen voor gebeuren. Maar zou ik toch eens even willen vragen van wat nu specifiek voor de fietser hier in het programma zit?
Het fietspad in de Dorpstraat, denk dat we dat helemaal gaan renoveren en dat heel nodig is.
Dus de fietsstraat in de Dorpstraat is het enige project wat nu voorzien wordt voor de fietser. Nu verwondert ons een beetje dat dat wordt opgenomen, want uitgerekend ook op dit moment loopt er een onderzoek, is er een studie die verwijst naar de verkeersstudie van de gemeente Emblem. En daarin wordt gesuggereerd als een van de voorstellen aan de bewoners om die fietsinfrastructuur van de Dorpstraat om die beter te maken. En als ik zie wat nu vandaag hier voor ligt in deze raming, dan zie ik dat daar een fietspad wordt geprojecteerd dat helemaal niet voldoet aan de richtlijnen van het fietspad in Meekum. Dus eigenlijk vind ik het een beetje vreemd dat er geïnvesteerd wordt in een fietspad wat niet voldoet aan de verordeningen en waar op dit moment ook dus een studie rondloopt en waar mensen gevraagd wordt naar hun visie rond dat fietspad.
Ik weet niet of u al over het fietspad hebt gereden de laatste tijd. Dat is eigenlijk geen fietspad meer, maar dat is eigenlijk wat we dat moeten afsluiten. Zo gevaarlijk is het al. Daarom heb ik dat ook bij hoge dringendheid erbij ingenomen. Dat is de enige reden. En we moeten ook nog die studie afwachten. Ook nog.
Het loopt wat door elkaar, heb ik het gevoel. Schepen. Uiteindelijk, als u beslist van fietsinfrastructuur aan te leggen, en hoe het is nu deze, voor dit jaar is het één project, dan ben ik toch wel teleurgesteld dat het opnieuw een project is van een dringend herstel, maar eigenlijk het aanleg van een fietspad wat op geen enkele manier voldoet aan het Van den Meekum, dat vind ik heel spijtig.
Ja, Fernand.
Ja, we hebben nog een vraagje. We hebben gezien dat er in de Broddestraat nieuwe voetpaden worden gelegd. U weet ook in de Broddestraat er een nieuwe zijstraat wordt gecreëerd, de Stekelbesselaan. Ook daar worden voetpaden gecreëerd. Als ik nu die plannen bekijk, dan wordt het voetpad van de Broddestraat gestopt ongeveer 40 meter voor de kruispuntzone met de nieuw aangelegde voetpaden of nieuw aan te leggen voetpaden van de Stekelbesselaan. Dus ik vind het een beetje vreemd en zonder dat daar een stukje van 40 meter voetpad ontbreekt in dit geheel. Nochtans, ik ben zelf eens gaan kijken, is daar wel de ruimte voorzien. Dus ik had het mooier gevonden mocht dat aan elkaar aansluiten.
Dat kunnen we misschien meenemen in een van de volgende jaren die nog gaan komen.
Verder nog vragen daarover? Dan graag uw goedkeuring voor puntje 8, onderhoud voetpaden 2021-2022. ...23 voor, 1 onthouding. Puntje 9. Broegumse Steenweg van de Nestlaan. Project 22.680 en 22.680V. Samenwerkingsovereenkomst en addendum Eerloonovereenkomst. Een toelichting door Schepen Jan Dille.
Ja. Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de gemeente Boeghout, Aquafin en de gemeente Ranst om naar aanleiding van het project sanering Broegumse Steenweg, Ranse Steenweg ook een fietspad aan te leggen langs de Broegumse Steenweg. Er werd tevens een addendum opgemaakt omtrent de studie van het Aquafin-project tussen Aquafin, het gemeentebestuur van Boeghout, het gemeentebestuur van Ranst en de ontwerper Evolta, Engineers NV, waarbij de oorspronkelijke opdracht wordt uitgebreid met het project aanleg fietspad Broegumse Steenweg. Graag uw goedkeuring.
Zijn daar vragen over? Graag uw stemming van punt 9. 24 voor. Puntje 10. Addendum bij samenwerkingsovereenkomst project K19085 tussen gemeente Schilde, Pietpa en gemeente Ranst. Een toelichting door Schepen Jan Dille.
Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor het project weg- en rioleringswerken in Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemse Steenweg tussen de gemeente Schilde en Pietpa. Het kruispunt Oelegemse Steenweg en Schilde Steenweg bevindt zich zowel op het grondgebied Schilde als Ranst. Gemeente Ranst wenst werken op hun grondgebied gezamenlijk uit te voeren in functie van een veilig inrichten van dit kruispunt. Met het oog op een optimale samenwerking, een efficiënte uitvoering en de administratieve vereenvoudiging van het project hebben de gemeente Schilde en Pietpa de bestaande samenwerkingsovereenkomst, de hoofdovereenkomst, van 7 januari 2021 opgemaakt, de welke met dit addendum wordt uitgebreid om zo ook van toepassing te maken op de gemeente Ranst. We vragen uw goedkeuring voor het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in zaken project K19085 tussen de gemeente Schilde, Pietpa en de gemeente Ranst. Graag uw goedkeuring.
Ja, Lode.
Ja, een kleine vraag, maar Schepen, dat is heel goed uiteraard dat we daarmee samenwerken met Schilde en Pietpa. En ga er van die gelegenheid gebruik maken om dat kruispunt eigenlijk, want er komen daar 4 straten bijeen, de Goorstraat, Schilde, Steenweg, en dan in Schilde is dat Oelegem, Steenweg, om dat te beveiligen. Want daar gebeuren al wel eens ongevallen, vooral omdat er toch wel winkels, er is een groenten- en fruitwinkel in de Goorstraat gevestigd, die toch heel wat bezoekers heeft. En ik heb daar al een paar ongevallen zien gebeuren. Ik denk dat het nu dan misschien wel de moment is om dat kruispunt ook nog eens extra te beveiligen. Ik wil daar alleen maar uw aandacht op vestigen en zeggen dat nu de moment is om dat dan misschien wel te doen.
Ik zal u dat zeker meenemen.
Zijn daar verder nog vragen over? Graag uw stemming van punt 10. 24 voor. Puntje 11, afkoppeling Achterstraat, overeenkomst studieopdracht, een toelichting door Schepen Jan Dille.
De aanleg van riolering in de achterstraat in Oelegem is een taak van de rioolbeheerder. Riolink wenst deze taak in synergie met de wenningswerken van in deze straat ook uit te voeren. Beide projecten zijn zowel economisch als technisch onafscheidbaar, waardoor Riolink deelneemt. Riolink neemt de kosten voor de riolering voor haar rekening. Wij vragen uw goedkeuring voor de overeenkomst met voor de studieopdracht afkoppeling achterstraat tussen Aquifer NV, de gemeente Raanst en Gowaco. Graag uw goedkeuring.
Zijn er vragen bij? Graag uw stemming. Puntje 12, N116, Massenhoven Systeemweg, verlenging termijn module 13. Een toelichting door Jan Dille.
Ja, de module 13 voor de N116 Massenhoven Systeemweg in Broegem, die ondertekend werd op 14 december 2011, had een looptijd van 10 jaar tot 13 december 2021. Er is een addendum opgemaakt waarbij de looptijd verlengd wordt met 5 jaar tot 14 december 2026. Graag uw goedkeuring voor deze verlenging.
Ja, Fernand.
Ja, voorzitter, zoals we allemaal weten heeft collega Roel Vermeers vorige week gevraagd om in het kader van openbaarheid van bestuur de briefwisseling tussen de burgemeester en het kabinet mobiliteit en openbaar werken over te maken aan de raadsleden. En de burgemeester heeft daarop geantwoord en ik citeer even. In bijlage de twee brieven waarvan sprake. Deze brieven werden via het secretariaat van de gemeente Raanst verzonden en opgenomen in de uitgaande briefwisseling. Zoals u opmerkt, betreft de briefwisseling mijn functie van burgemeester. Enkel de brief die aan Ben Weits werd verzonden is niet mede ondertekend door de algemeen directeur. De brief aan Lydia Peters is zowel door de algemeen directeur als door mezelf ondertekend. Ik zal aan de algemeen directeur vragen om beide brieven in Meeting Mobile toe te voegen aan punt 12 van de agenda van de gemeenteraad. Tot zover uw antwoord, burgemeester. Maar volgens de informatie waarover wij beschikken, is er echter meer. Over een brief met datum 20 februari 2020 met kenmerk 2020-01344 wordt hier geen melding gemaakt. Nochtans is dat ook een brief, burgemeester, enkel ondertekend door u en gericht aan het kabinet van minister Peters. Deze brief bevat ook twee uitvoerige bijlagen. Waarom wordt deze correspondentie, die volgens ons belangrijke informatie bevat omtrent het dossier, Massenhoven Systeemweg, hier niet openbaar gemaakt? 20 februari 2020.
Ja, ik heb hem hier voor mij, dat klopt. Die was ik dan over het hoofd gezien, maar dat is enkel dezelfde, een herhaling van de brieven die ik aan Ben Weits heb gestuurd toen hij minister was. En dat was de overgang naar de nieuwe minister. En ik heb haar daar enkel verwezen naar de brief die ik naar Ben Weits heb gestuurd, waar dat dan ook alle gegevens in staan. Dus dezelfde gegevens als in die brief naar Ben Weits was. Dus,
Ja, burgemeester, dat is wel kort door de bocht. Inhoudelijk is die brief in grote mate afwijkend van de vorige brieven die u zelf heeft gestuurd. Er zijn
nee,
ook bijlagen aan.
Inhoudelijk komt die overeen met een brief die ik naar Ben Weits heb gestuurd. Hè. Alleen was dat op die moment een nieuwe minister. En heb ik de nieuwe minister verwezen naar die brief die ik naar Ben Weits heb gestuurd.
Ja, burgemeester, in het kader van openbaarheid van bestuur hadden wij gevraagd om alle brieven kenbaar te maken. Bij deze brief zit ook een bijlage bij. Er zit een bijlage bij. Die hebben wij niet gekregen.
Goed, dan zal ik die... Ik zal u die bezorgen. Ik was hier gewoon... die vraag werd mij niet gesteld. Er weer verwezen naar de brieven naar Wim Weitz en Lydia Peters. En ik heb die twee laatste brieven doorgestuurd. Maar ik zal u deze brief ook overmaken. Ik heb er geen probleem.
Ja, doe.
Ja, ik stel mij toch ook de vraag, ik heb er straks al wat verwezen naar het decreet van het lokaal bestuur, zover dat mijn informatie reikt. Vraag ik mij af op, baseert de burgemeester zich om brieven enkel alleen door hem ondertekend te versturen?
Ik mag brieven door mij alleen ondertekenen in naam van burgemeester, ja. In mijn hoedanigheid van burgemeester mag ik brieven verzenden alleen door mij ondertekend, dat klopt.
Ja, dan zullen ze bij VVSG waarschijnlijk de foute informatie geven, maar ze verwezen mij naar het decreet waar dat duidelijk in vermeld staat dat de algemeen directeur de brief altijd mee ondertekent. Maar die kunnen zich natuurlijk vergissen. Die zullen het decreet misschien niet zo goed kennen. Mijn andere vraag is dat u in uw schrijven verwijst u, want dat is dan hier ook de vraag, over welke plannen zijn we nu eigenlijk bezig? Want we lezen in uw brieven dat u uitgebreid ingaat over de nieuwe plannen die door het actiecomité Veilige Heraanleg in 116 gebeuren. Mag ik weten, de actiecomité, wie dat zijn? Wie is daar voorzitter van? Is daar ook het college? Heeft het college daar ooit mee samengezeten? En op wanneer dan? Welke vergaderingen zijn er rond geweest?
Het vorige college heeft daarmee samengezeten in 2015.
Dat klopt.
Minstens 2 of 3 maal. Dus ik denk dat u perfect weet wie dat daar dan voorzitter en ondervoorzitter is enzovoort. Daar is in 2015 uitgebreide briefwisseling geweest en ook een vergadering geweest met het vorige college.
Ja. En kan u inhoudelijk zeggen welke piste dat jullie nu gaan bewandelen? Want dat is voor ons natuurlijk niet duidelijk. Hè. Er zijn plannen die goed waren. Dat klopt dat wij die in de vorige legislatuur hebben gezien. Maar zoals u weet, en dat is dezelfde motivering die u van AWV en andere instanties hebt gekregen, dat het nog niet zo simpel is om de procedure te wijzigen. U minimaliseert dat in uw schrijvers. Ik wil er toch ook even op duwen dat u, voor het minste wordt hier elke keer een studiebureau aangesteld, al is het maar hoe dat je met de burger gaat participeren. En wanneer dat u de nieuwe weg gaat aanleggen op een andere manier, gebeurt dat op basis van een plan van een actiecomité. Niet dat ik dat wil ondermijnen dat dat geen goede studie is, maar die hebben nooit met dan al die andere actoren samengezeten. Dus de vraag concreet is, op welk plan gaan we ons nu baseren?
U vergist zich, wij baseren ons niet op een plan van een actiecomité, maar op een plan van Arcadis.
Dus dat plan van het actiecomité gaat zeker niet door?
Ik zeg u dat wij ons baseren op een plan van Arcadis.
Ja, en u mag ook antwoorden op de vraag, of is het de intentie van het college om het plan nog te laten aanpassen? Ik denk dat we dat vandaag toch mogen weten.
Dat hebt u kunnen lezen in de brieven die ik gestuurd heb, dat dat de intentie is. Ik zal u zeggen, als u de module 13, als u die goed hebt gelezen, en ik vermoed dat wel dat u die hebt goed gelezen, want in 2012 hebt u die zelf ondertekend als voorzitter van de gemeenteraad. Dus dan denk ik ook wel dat u weet dat in artikel 3, paragraaf 5 van de module 13 staat dat de gemeente zich verbindt om initiatieven te nemen die bijdragen tot de snelle onteigening van onroerende goederen van de aangelanden. Daar is wat discussie over, of dat snel kan verlopen, ja of nee. Dus vandaar dat wij gevraagd hebben aan Arcadis om binnen de bestaande krijtlijnen van de rooilijn die vastgelegd is, om te kijken of dat het systeem, of dat dat nu het Velonet-systeem is of een ander systeem, want ondertussen zijn er al concurrenten ook op de markt met hetzelfde systeem, om te bekijken of dat er een mogelijkheid is om daar minder onteigeningen uit te voeren. En dat is hetgeen dat wij gevraagd hebben en dat kan. En daar hebben we ook een plan van. Maar op deze moment is het natuurlijk, ik denk toch dat u begrijpt dat het weinig overtuigend is om aan de aangelanden te melden dat de huidige U-vormige betonnen bakken die er nu in zitten niet worden verwijderd, waar dat het infiltratie- en buffervermogen zo goed als nul is. Dus door de klimaatverandering denk ik dat het ondenkbaar is dat bij grote wegwerkzaamheden daar hier geen aandacht aan besteed wordt. En het Velonet-systeem, waar dat ik samen met de minister kennis van genomen heb, tijdens een werkbezoek, daar is een grote infiltratiebuffervolume, namelijk 1600 liter per meter. En ook de infiltratieoppervlakte, 1,9 vierkante meter per meter. Dat zijn toch allemaal zaken die dan grondig moeten bekeken worden. En dat is hetgeen dat wij aan de minister gevraagd hebben om dat te bekijken.
Ja, toch, nou, hoe komt het eigenlijk dat, hè, want we hebben nu die schrijvers dan gezien, maar hoe komt het dat we daar nooit iets van terugvinden in de colleges of zoiets, van planwijzigingen of dergelijke?
De aanvraag, of laten we zeggen, de vergunning van de, het nieuwe, allez, om, de, om een plan op te maken door Arcadis, uiteindelijk een aanpassing van een bestaand plan, want zij hebben ook het eerste plan gemaakt. En dat is de reden waarom dat we naar Arcadis gaan, omdat zij de voorgaande plannen allemaal gemaakt hebben. Dus moet er een aanpassing gebeuren, dan kunnen zij daar heel snel op inspelen. En dat is in het college geweest.
Erden?
Ja, dat zal ik eens opzoeken, hè. Van buiten weet ik dat niet. Dat was in ieder geval vooraleer dat er de bezoek aan, met de minister aan, het, in Grobbendonk aan Eurodal geweest is. Daarvoor is dan die, hebben zij dat plan hertekend, want dat lag daar toen op tafel.
Fijn.
In de brief die, of de brieven die u naar het kabinet stuurt, spreekt u altijd in de wij-vorm. Daarom zou ik even aan de scheep van openbaar werk willen vragen wat hij ervan dient om dit onteigeringsbesluit in vraag te stellen.
Ik spreek altijd in de wij-vorm omdat ik spreek uit naam van het college. Wel, al die brieven die zijn besproken op het college en dan mogen die opgestuurd worden. Dus ja, wij spreken in de wij-vorm in naam van het college.
Dan de scheep van openbaar werk.
Nee, wij bepalen wie dat er antwoordt en in deze ga ik u antwoorden.
De schepen mag niet antwoorden.
Ja, hij kan alleen maar zeggen dat hij op de hoogte was van zowel de technische dienst als de schepen was op de hoogte en hij mag dat zeggen, ja.
En akkoord is met het invraagstellen van dat onteigeningsbesluit.
Daar gaat het nu niet over. Het onteigeningsbesluit is voorlopig vastgesteld door de minister. En wij hebben aan de minister gevraagd, we kunnen met een ander systeem, een beter systeem, en zoals ik u daar juist heb gezegd, waar dat we wel water kunnen bufferen, waar dat wel infiltratie is, kunnen wij veel minder onteigenen. En wij hebben die vraag gesteld aan de minister om dat te herbekijken.
Roel?
Ik ga het eens in mensentaal samenvatten waar het voor ons over gaat. Hè. Wij stellen alleen maar vast dat de straat waar dat u woont, dat u daar brieven uit eigen naam verstuurt en niet meegetekend door de algemeen directeur, dat wij niks terugvinden in collegeverslagen. En dat je nu nog antwoordt in de plaats van de schepen van openbare werken, waar ik toch dacht dat dat binnen zijn bevoegdheid ook valt. Daar ga ik het over vandaag,
burgemeester.
Ik vraag mij af of dat u ook nog in veel...
Ik vind dat u dat heel speciaal samenvat. Het is mijn bevoegdheid als burgemeester om brieven te schrijven, dat heb ik u er juist al gezegd.
Ondertekend door de algemeen directeur mee?
Nee, dat is al lang nagekeken.
Ja,
die brieven...
kan u, maar ik heb u gevraagd, en misschien, dat is het enige wat ik u dan nog vraag, kan u het artikel doorsturen waarin staat dat de burgemeester alleen brieven mag ondertekenen? Dat zou ik graag hebben gewoon. Stuurt dat tegen volgende
wel,
keer op,
we zullen
dan kunnen
u
we
dat
daar
doorsturen.
Volgende
enkel,
keer terug over
is
hebben.
Dat is geen enkel probleem. In de hoedanigheid als burgemeester mag ik brieven sturen naar ministers.
Ja, maar dat is altijd gesteund op een decreet en ik had graag dat artikel daar
gekregen. En ik wil u daar ook nog eens even op wijzen dat alle brieven zijn ingeschreven in het register van de briefwisseling van de gemeente.
Burgemeester, dat doet er niet toe.
Jawel,
ik vraag
dat kan
u alleen
als u dat wenst.
Maar ik zie het artikel tegemoet. Hè. Dat is een vraag die concreet gesteld is en die mag ik dan binnen de 30 dagen ontvangen. Hè.
Ja, Sonja.
Ja, ik heb hier dat artikelnummer van het decreet, artikel 279, paragraaf 5 van het decreet lokaal bestuur. Zegt toch dat de briefwisseling van de gemeente ondertekend moet worden door de burgemeester en mede ondertekend door de algemeen directeur. Als dat nog klopt.
Dat klopt, de briefwisseling van de gemeente. En dit was een brief, een vraag die ik gesteld heb aan een minister. En wij zijn in Brussel op onderhoud geweest bij de minister. En wij hebben daar een brief over geschreven. En in naam als burgemeester mag ik dat doen.
En mag dat dan op briefhoofd van de gemeente?
Ja, dat moet op briefhoofd van de gemeente, hè? Want anders is het een persoonlijke brief.
Een beslissing vanuit de burgemeester vertrok. Dat vertrok toch elke keer als...
De burgemeester heeft ook eigen bevoegdheden. Hè? Die vroeger ook zelf werden ondertekend, registers van de burgerlijke stand. Mails is ook briefwisseling, wordt ook in eigen naam geschreven. En dit is in het kader van een onderhandeling over gesprekken tussen waarbij de burgemeester fungeert als vertegenwoordiger van de Vlaamse regering. Niet meer of niet minder, dat gebeurde vroeger ook. We zijn ook bij Turtelboom vroeger voor het asielcentrum geweest. Dat is niks nieuws. Een burgemeester mag in eigen naam, financieel directeur, mag ook in eigen naam voor de bevoegdheden die onder haar resorteren, brieven schrijven. Dwangbevelen, deurwaarders exploten, gebeurt via een financieel directeur, kom ik niet intussen. Ik kom enkel tussen, mijn handtekening is enkel om te bevestigen dat een burgemeester of degene, de voorzitter van het vast bureau of de voorzitter van het bijzonder comité, om mede te ondertekenen. Meer is dat ook niet. Dat gebeurde vroeger ook. Uithangingen van milieu, de geel papietjes van milieuvergunningen, werden ook alleen maar ondertekend vroeger door de burgemeester. Dus er is niks nieuw, maar officiële briefwisseling van de gemeente, namens het college van burgemeester in Schepen, waar ik in zit, namens de gemeenteraad, maar dan met de voorzitter van de gemeenteraad, die worden ondertekend door twee personen. Dat klopt. Maar briefwisseling in functie van de burgemeester, zijn bevoegdheden, ook in het kader van de coronamaatregel, beschikkingen, dat is puur burgemeester.
Nee, maar ik bedoelde in het verleden, in een college werd een dossier besproken van oké, we gaan een briefje sturen. Die brief werd toch meestal opgemaakt dan inhoudelijk door de administratie en dan getekend, dat bedoel ik. Hè?
Ja, maar ik geef nu het voorbeeld van Ferasiel. Dat is vroeger altijd rechtstreeks, nu nog, burgemeester en de directie van Ferasiel. We zijn daar gaan pleiten, die briefwisseling is altijd langs daar geweest. Er is ook niks nieuws. Politieke contacten met het Hof gebeurde ook via de burgemeester. Ik denk niet dat ik nu iets nieuws vertel. De brieven die verstuurd werden met de diploma's.
Het zou kunnen, secretaris, maar ik kan mij toch maar alleen die kaften en die mappen nog herinneren die ik alle dagen moest tekenen. En dat zal misschien nu nog zo wel zijn. Maar van mij gingen die dan toch naar de toenmalige secretaris, ook naar u, om die daar dan mee te laten ondertekenen. Ik geloof niet dat ik op die 18 jaar veel brieven alleen geschreven heb. En zeker niet naar ministers en zo. We zijn inderdaad bij ministers geweest. Maar dat was altijd om met anderen ook van het college om bepaalde zaken te bepleiten. Als wij een militair domein kochten, dan ging ik dat eerst met de minister overleggen om van de prijs toch wat af te dingen, wat ons ook altijd gelukt is, om al zo dat goede koper te kunnen kopen. En in het kader daarvan hebben wij ministers bezocht. Maar dat was altijd met het belang voor de gemeente. En twee, was dat altijd ook in aanwezigheid van een aantal schepen. Hè?
Ja, daar is ook niks mis mee. Hè? Daar is ook niks mis mee.
Ja, dat is zeker. Ik denk het niet. Hè?
De bezoeken die wij...
100.000 euro bespaard, dat er iets mis mee is. Dat denk ik niet.
De bezoeken die wij aan aan de minister hebben gebracht, dat was ook altijd in het bijzijn van een schepen, ja. Dus ik ben daar niet alleen geweest. En achteraf hebben we op papier gezet wat we besproken hebben en onze vragen duidelijk gemaakt. Dat is alles.
Roel.
Ja, ik denk alleen, burgemeester, dat u een beetje moet begrijpen dat het voor de periode dat u burgemeester was, maakte u deel uit van dat actiecomité.
Ik heb nooit deel... Ik heb nooit lid of wat dan ook deelgenomen aan dat actiecomité.
Ik zal mij anders uitdrukken.
U moet geen woorden zeggen die niet waar zijn. Hè?
Nee, maar ik zal het dan anders stellen. U woont op hetzelfde adres van de dame die dat is komen voorstellen, hè?
Daar vergist u zich ook al in.
Ja, of hè, dan weten we niet waar dat je woont. Dat is dan voor een andere
keer.
Ik
woon op de Massenhoofdse Steeweg, nummer 74, bus 1.
Ja.
En de dame in kwestie, die eigenaar is van dat huis, ik niet, die woont op Massenhoofdse Steeweg 74.
Ja.
Dus ik woon niet op hetzelfde adres.
In ieder geval, uw buurvrouw dan, zat in het actiecomité, we zullen het dan zo noemen, uw buurvrouw zat in het actiecomité en is dat bij ons toenmalig in het college komen voorleggen. En dan is het toch niet heel raar dat wij ons nadien vragen stellen, als we dan alleen brieven door u ondertekend zien, die direct datzelfde plan eigenlijk willen doorduwen, hè? Want daar gaat het hier over eigenlijk. Hè? En wij vinden daar niks van terug in colleges, dat komt ook nooit op voorhand eens op de gemeenteraad, dat we daar een andere visie over hebben. Voor mij allemaal niet gelaten dat jullie een andere visie hebben over de heraanleg van de Massenhoofdse Steenweg. Maar we moeten nu niet doen alsof dat dit de normale procedure is, dat uw buurvrouw, die vroeger dus in de actiecomité zat, ja, dat u nu, allez, je zult ze dan toch wel ooit ontmoet hebben, want ze heeft u dat plan dan blijkbaar overgemaakt, want je vindt het zelfs zo noodzakelijk om dat tot 3 maal toe in brieven naar ministers te sturen om alstublieft dat plan ter uitvoering te brengen.
Nee, u leest dat fout. Mijn buurman die is ook bij dat actiecomité geweest, die heeft daar ook eens komen luisteren. Zo zijn er nog wel mensen die daar zijn komen luisteren, ik niet. Ik ben nooit niet op een vergadering aanwezig geweest. Omdat ik mij als gemeenteraadslid toen al bewust niet met die zaak wou bezighouden. En u spreekt over een plan. Ik spreek enkel over een plan dat opgemaakt is door Arcadis. Dat is hetgeen dat wij zijn gaan verdedigen. En het enige wat dat wij vragen is dat er zo snel mogelijk kan die rioleringswerken kunnen uitgevoerd worden. Dat is het standpunt van het gemeentebestuur. Wij wensen daar geen vertraging. En ik ben er ook... ik zal zeggen, als wij minder moeten onteigenen, ja, ik denk dat dat alleen maar positief is. Plus dat we dan nog een fietspad krijgen dat volledig voldoet aan het vademecum.
Ja, ik wil er alleen maar aan toevoegen. U spreekt niet alleen over het plan van Arcadis, u spreekt wel degelijk ook over de andere plan. En toevallig die een brief die je niet hebt gestuurd, daar zit een plan in bijlage bij en dat hebben we niet gekregen.
Dat klopt, dat is het plan dat in 2015 aan jullie is voorgelegd. Door het bureau Just heeft dat opgesteld, een Nederlands bureau. Die hebben toen al een voorstel gedaan en dat hebben wij mee opgestuurd. Ik heb dat zowel naar minister Weitz als naar Lydia Peters opgestuurd, omdat dat toen in 2015 besproken is geweest, maar dat er verder niet veel aan gedaan is. Nu zitten we met een probleem dat die weg zo snel mogelijk die riolering daar moet zijn. Dus we moeten een oplossing vinden om die om niet zoals in de Kromstraat binnen 15 jaar nog niet alle onteigeningen rond te hebben.
Fernand.
Ja, burgemeester, belangrijk. U zegt fietspaden conform het vademecum. Met wat u hier voorstelt, zou dat eventueel mogelijk kunnen, heel voorwaardelijk, als daar een verkeersregime wordt ingesteld van 50 km per uur over het ganse traject.
Nee, want het zijn vrijliggende fietspaden. Er komt een schrikstrook van een meter. Dat is herbekeken geweest. Arcadis heeft dat op een goede manier getekend. Dus er komt een schrikstrook van een meter en een vrijliggend fietspad van 2 meter breed. En dan is dat niet noodzakelijk dat het een snelheidsregime van 50 km per uur is.
Moet er niet onteigend worden. En dan moet er niet onteigend worden.
Er moet sowieso een gedeelte onteigend worden, maar in de plaats van 5 meter moet er dan misschien maar 3 meter of 2,5 meter onteigend worden. Er moet minder onteigend worden dan.
Ja. Wat mij ook verwondert in uw schrijven aan de minister, en ik lees even voor. Belangrijk hierbij is dat er wel degelijk een alternatief is voor de aanleg van door de aanleg van een omleidingsweg. Het zij langs de reservatiestrook, het zij langs de huidige Bistweg. Dus jullie zijn vragende partij, zie ik hier, om daar zo snel als mogelijk werk van te maken. Dat staat in uw brief. Een van de brieven, burgemeester, die u gestuurd heeft naar het kabinet van mevrouw de minister Lydia Peters.
U hebt net een brief van welke datum? Want...
Dat is een brief van 20 februari.
20 februari, dus de ja. Brief die u niet gekregen hebt, dus daar gaat u nu uit citeren. Oké, hoe?
De brief is inhoudelijk van dezelfde als de vorige die u gestuurd heeft. Volgens mij is dat niet het geval, dus daarom dat ik dit even citeer. U verwijst naar de omleidingsweg en de Bistweg. Heb je dat besproken gezien in het college? naar de studie gevraagd, burgemeester. En u zegt,
ja, maar nee, we hebben nog geen studie. We hebben geen studie gemaakt. We zitten daar met de problemen. Dat hebben we vorige keer ook gezegd. Waar dat we een studie wouden maken voor die omleidingsweg Bistweg. Waar dat wij een budget voorzien hadden van 25.000 euro. De goede koopste die de studie kan maken komt af met een bedrag van 87.000 euro. Dus hebben wij gezegd, ja nee, dan gaan wij eerst die tijdelijke maatregelen toepassen die we nu op de Bistweg gaan toepassen zijn. En zien of dat we verder nog moeten gaan studeren. Maar ondertussen moet die riolering wel er komen. Hè? Dus het is niet dat we dat allemaal op de lange baan willen schuiven. Zeker niet, helemaal niet. Dus moeten we verder. En AWV wil verder. En AWV wil verder op de Massenhoofdse Steeweg.
En u stelt hier vandaag voor om dat 5 jaar te verlengen. Met het doel, de intentie, om dan binnen 5 jaar dat project gerealiseerd te zien. Ik heb u vorige keer gevraagd in de gemeenteraad, geef mij even de planning van de infrastructuur van de gewestwegen in onze gemeente. U heeft in duidelijk gezegd, stap voor stap, eerst de Kromstraat, dan de Oostmalse Steenweg en dan pas de Massenhovense Steenweg. Dan voorziet u dat al die projecten tussen nu en 5 jaar gerealiseerd zullen zijn in die volgorde.
Ik voorzie niks. Hè. Het is de minister die voorstelt om de module 13 met 5 jaar te verlengen. Dus ik verga er dan vanuit dat zij met haar diensten met de AWV gesproken heeft en dat zij weet of dat binnen de 5 jaar kan verwezenlijkt worden, ja of nee. En Oostmalse Steenweg, daar zijn alle onteigeningen uitgevoerd, dus daar is men al een stap verder. Maar Massenhoofdse Steenweg moet men nog beginnen.
Ja. In het contract, de verlenging, die 5 jaar, neemt u als gemeentebestuur het engagement op om snel maatregelen, initiatieven te nemen om te komen tot de snelle realisatie van dit project. Ja.
Staat in module 13. Hè?
Ja. Laat het duidelijk zijn, de briefwisseling die wij van u hebben gekregen de voorbije dagen, die getuigen naar ons inziens niet van medewerking of initiatieven tot de realisatie van dat project, maar in tegendeel.
Ja, dat is goed. Ja, dan denk ik dat u slecht leest, hè? Als een aantal mensen zeggen van we gaan procederen tegen de onteigeningen, als we 5 meter moeten onteigenen, en dat is iets dat men al in 2015 heeft gezegd, ja, dan moet er naar een oplossing gezocht worden en anders kunnen wij niet snel verder gaan. Dus ja, ik zou graag hebben dat snel verder gaat en vandaar willen wij daar het voorstel dat we dan gedaan hebben, ze noemen het dan Velonet, hè, dat is een aanleg van een veilig en klimaatadaptief fietspad. Dus op die manier kunnen we snel verder. Maar dan moet de minister en moet AWV daar zijn akkoord over geven. Want het is nog altijd een gewestweg, eigendom van het Vlaams gewest.
Dus als ik het goed hoor, burgemeester, de dreigende taal die het actiecomité spreekt met betrekking tot dan procedures in te stellen, dat zet u ertoe aan om andere plannen op te maken?
Nee, dat heeft daar niks mee te maken. Ik heb dat gehoord van mensen die gaan procederen. En we hebben nu toch een mooi voorbeeld. Hè? Hoe lang heeft de Kromstraat geduurd? Gewoon omdat er daar 3 mensen gaan procederen. En dan blijft alles stil liggen en dan gaan die werken niet door. En het enige wat er wel gaat gebeuren, want uiteindelijk die riolering, dat is de aansluiting Viersel. Wanneer er niet heel snel stappen kunnen gezet worden op de Massenhoofdse Steenweg, dan gaat Aquafin die riolering niet langs die persleiding die men moet aanleggen, niet langs de Massenhoofdse Steenweg leggen. En dan gaan zij een andere oplossing zoeken en dan kunnen wij dat fietspad en heel die module 13 misschien vergeten. Dus wij dringen er effectief op aan om daar verder stappen te zetten. Maar met een mogelijkheid, en dat is niet die mogelijkheid, maar die is nu in productie bij 2 firma's, om dat op een ordentelijke wijze te doen, op een goede manier, goede waterbuffering, goede waterinfiltratie en minder onteigening. En dan kunnen we snel verder.
Dus u gaat voor het project Massenhoofdse Steenweg, omdat volledig die gewestweg in te richten op de manier zoals Agentschap Wegen en Verkeer dat wenst, U verwijst naar, er zijn alternatieven, de omleidingsweg, de Bistweg, om uiteindelijk die Massenhovensteenweg en doortocht Bruchem te ontlasten. Daar kiest u dus duidelijk niet voor. U kiest voor Massenhovensteenweg, fietspaden en niet de omleidingsweg en niet de Bistweg.
Zal u nog eens zeggen? Er moet riolering komen op de Massenhovensteenweg. Ik denk toch dat we er alle twee akkoord voor zijn. Hè? Dat er heel dringend riolering moet komen, hè? Net zoals in de Kromstraat. Dus met deze module 13, met de persleiding die moet aangelegd worden, kunnen we dat realiseren. En of dat er dan achteraf nog een omleidingsweg komt of niet, dat heeft hier niks mee te maken. Maar als je riolering legt en je kunt daarboven een heel goed fietspad leggen, ja, waarom zou je dat dan niet doen? Maar het een heeft met het ander niks te maken. Die riolering moet er komen en dat fietspad moet er komen.
Roel?
Ja, wat dat een beetje tegenspreekt, in die brief die uiteraard niet, die u niet gestuurd heeft, maar die in de openbaarheid van bestuur uiteraard wel tot bij ons terecht is geraakt, daar is AWV, spreekt dat toch allemaal tegen, dat dat sneller gaat gaan. Allee, of zijn die dan niet meer bekwaam genoeg om dat in te schatten, maar die hebben eigenlijk u een antwoord gegeven, waar dat in zeggen dat al het herbekijken van die plannen, dat dat alleen maar de procedures langer gaat laten duren. Of zitten die er volledig naast?
Dat weet ik niet. Maar wanneer de minister zegt, we gaan de module 13 met 5 jaar verlengen, terwijl ik terzelfde tijd hoor dat AWV zegt, wanneer wij vandaag starten met de onteigeningsprocedure op de Massenhovensteenweg, dat gaat 8 jaar duren. Dus ja. Ik was een beetje verbaasd dat dat maar 5 jaar is en dat dat niet 10 jaar is. Maar bon, hoe sneller dat we kunnen werken, hoe liever dat ik het heb, maar dan zal AWV moeten het nieuwe plan van Arcadis mee moeten uitwerken.
Zijn er verder nog vragen? Dan graag uw stemming van puntje 12. ...19 voor en 5 onthoudingen. Dan zijn wij nu aangekomen aan de interpellaties van deze gemeenteraadszitting. Puntje 13, een interpellatie over het circulatieplan Bruchem door CD&V Wij.
Ja, voorzitter, in het college van 16 december werd beslist om een nieuw verkeersregime in te stellen in de Bistweg. En de verkeersborden die sinds begin dit jaar geplaatst werden, die leiden vandaag tot chaos. Borden werden geplaatst en kort nadien verwijderd. Andere bleven wel langer staan om nadien te worden verwijderd. Een aantal van de borden hebben ook niet de reglementaire vorm. En over de invoering van de snelheidsbeperking, 30 km/u, ook dat bord staat er, kunnen we niks lezen in het verslag van het college. De opmerkingen die geformuleerd werden tijdens de gemeenteraadscommissie, die werden volgens ons niet opgevolgd. En de resultaten zien we vandaag op het terrein. Foto's in bijlagen spreken er, boekdelen. Vrachtwagens met aanhangwagen kunnen de bocht aan de moervelden immers niet nemen. Vanuit onze fractie kunnen we dus vandaag alleen maar vaststellen dat daar heel onduidelijke, chaotische toestand ontstaat. En daarom vragen wij met aandrang om zo snel als mogelijk die borden te verwijderen.
Ja, het klopt dat het college van burgemeester en Schepenen op 16 december... het tijdelijk aanvullend verkeersreglement heeft goedgekeurd om het vrachtverkeer uit de schoolomgeving te weren en om dit verkeer via een alternatieve route van en naar Oelichem te laten rijden. De opdracht werd gegeven aan de technische dienst om de verkeersborden, die wel degelijk allemaal vermeld staan in dit tijdelijk aanvullend verkeersreglement, aan te brengen. U verwijst daar naar een bord dat niet in ons reglement zou staan. Ik denk dat u dan die beslissing van het college nog eens even ter hand zult moeten nemen. Artikel 10, het bord C43, 30 km/u, wordt geplaatst op de Bistweg aan de kruising van het Safipad. Dus het staat wel degelijk in dat besluit. De verkeersborden die sinds begin dit jaar geplaatst werden, leiden niet tot chaos. Het zijn individuen die het nodig achten om borden te stelen of te beschadigen die zorgen voor de chaos. Ik zal u even een overzichtje geven. Op maandag 3 januari werd het bord F41, 3,5 ton richting Oelegem, geplaatst aan de ingang van de Moervelden. Dinsdagmorgen was dit al verdwenen. Donderdag 6 januari werden de borden C1 en F19 verboden richting en te volgen richting geplaatst. Vrijdagmorgen 7 januari waren de borden C1 en F19 verdwenen. Diezelfde dag werden al die borden teruggeplaatst en werd het omleidingsplan afgewerkt. Op zaterdag 8 januari stel ik vast dat de borden C1 en F19 terug vakkundig verwijderd werden en dat de paal ter hoogte van de Moervelden omgeduwd werd. Maandag 10 januari werd door de politie de nodige vaststellingen verricht van deze diefstal en werd er een onderzoek opgestart. Zo snel als mogelijk wordt nu de voorraad borden aangevuld. En in samenspraak met de politie zullen alle borden, waarschijnlijk deze week nog, teruggeplaatst worden. En iedereen mag van mening verschillen over deze proefopstelling, maar crimineel gedrag waarbij de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar komt en het stelen van verkeersborden is volgens ons nog altijd verwerpelijk en onaanvaardbaar.
Ik wil even terug verwijzen naar dat bord van 30. Ik sluit inderdaad niet uit dat ik daar in het collegebeslissing heb overgelezen, mijn excuus daarvoor, maar ik heb het bijhorende plan wel goed nagekeken, welke borden waar zouden geplaatst worden, en daar staat dat bord niet vermeld. Ik ben kleurenblind, misschien is dat een excuus. Maar goed, ik vraag me wel af, van dat bord staat daar aan het kruispunt met het Safipad. Hoe ver draagt dat dan, die 30 km per uur? Tot hoever is dat van toepassing?
Tot aan het volgende kruispunt. Hè?
Zijnde?
Kapelstraat.
Dat bedoelt u? Achter de bocht waar vroeger het zebrapad was, wat nu is weggevreesd. Ja, tot daar, ja. En denkt u, burgemeester, dat dat voor iedereen duidelijk is en leesbaar is, dat het tot daar geldt?
De duidelijkheid en de leesbaarheid en dergelijke, dat gaan we zien. De moment dat al die borden terug zijn geplaatst, dan pas kunnen wij oordelen of dat allemaal in orde is en of dat er aanpassingen moeten gebeuren en of niet. Maar op deze moment kunnen wij daar geen oordeel over vellen. Ik vind het al heel erg dat daar, ik denk, een 12 borden gestolen zijn. Hè? En niet zomaar weggenomen. De beugels en al zijn verwijderd, de vijzen, alles is meegenomen. Hè? En dat is iets waar wij zeggen van, ja, dit kan niet. Dus op het moment dat alles teruggeplaatst is, en daar zullen wij dan wel toezicht houden met de politie en andere zaken, dan daarna kunnen wij pas oordelen of dat het allemaal duidelijk is. En indien nodig, vermits dat het een tijdelijke een proefopstelling is, indien nodig zullen wij bijkomende borden plaatsen.
Ja, u zegt een proefopstelling, burgemeester. Hoe lang gaat die proefopstelling duren? Tot hoe lang is dat voorzien?
Dat staat ook in het besluit. Daar staat er heel duidelijk in tot wanneer dat die proefopstelling is. Als ik mij niet vergis, was dat tot september. In ieder geval tot na de vakantie.
Ja.
Zodanig dat wij... tot na de vakantie, zodanig wanneer dit... Het staat in het besluit de juiste datum. Maar zodanig dat wanneer wij zouden overgaan tot een definitieve opstelling, dat we dat hier op de gemeenteraad kunnen brengen. En vermits dat pas in september gemeenteraad is, is die proefopstelling. Eerst was dat voorzien tot in juli, geloof ik. Maar vermits dat we dan geen gemeenteraden hebben, hebben we gezegd, nee, we gaan zorgen dat wanneer er een definitieve opstelling komt, dat dat op de eerste gemeenteraad dan kan komen.
Ja. Er hier soms nogal soepel wordt omgesprongen met die proefopstellingen en dat die data soms niet altijd gerespecteerd worden. Ik verwijs naar andere straten waar de proefopstelling afgelopen is in november vorig jaar. waar daar in het college geen beslissing meer ontgenomen is, waar eigenlijk nu de toestand, die tijdelijke toestand, dat tijdelijk verkeersreglement ingesteld door het college, eigenlijk niet meer van toepassing is. Eigenlijk had daar al in het college eerder moeten over een beslissing gevallen zijn. En zo zijn er meerdere straten in onze gemeente waar eigenlijk die timing van die tijdelijk verkeersreglement ingesteld door het college niet wordt gerespecteerd.
Daarom dat we daar nu heel veel aandacht aan besteed hebben en dat dat ook heel duidelijk in het besluit opgenomen is. En wij zullen ons daaraan houden.
Dat er in het verleden problemen zijn of dat fouten zijn gemaakt en dat het nu beter gaat doen.
Wij gaan zorgen dat wanneer we een proefopstelling opstellen, dat daar heel duidelijk in het besluit zal staan tot welke datum dat die proefopstelling geldig is. En dan zullen wij tegen dan de juiste beslissing nemen.
Hoe lang, burgemeester, kan zo'n proefopstelling maximaal worden ingesteld door het college?
Ik denk dat je daar gemakkelijk kunt zeggen een jaar. Maar we hebben hier geen jaar genomen. Maar ik denk niet dat er heel duidelijke wetgeving is van wat een proefopstelling, maar bon, laten we zeggen, een jaar is volgens mij wel meer dan voldoende om een proefopstelling te doen.
Het is duidelijk, die wetgeving is heel duidelijk, burgemeester. Ik stel voor van dat... Ja, volgens mij is die wetgeving wel heel duidelijk, maar goed, ik wil die discussie niet verder voeren. Nog even over de borden. U zegt van borden zijn reglementair. Wat we zien op het terrein, dat daar in mijn ogen een beetje kunst- en vliegwerk is uitgevoerd om die borden wat van model te veranderen, dat daar cijfers zijn veranderd, en dat de kleuren die eigenlijk van toepassing zijn voor die borden hier in ons land, dat die niet gebruikt werden. Dus dat daar eigenlijk andere kleuren werden gebruikt. En het grappige is, ik daag u uit om dat ook een keer te proberen, als u s'avonds langs die borden rijdt, dan geeft dat een heel vreemde aanduiding. En dat is volgens mij niets rechtgeldig en allesbehalve duidelijk voor de weggebruiker.
Ik heb dat al gezien en die bordjes die zijn besteld. En zodra dat we die nieuwe bordjes ontvangen hebben, worden die onmiddellijk vervangen.
Maar begrijpt u dat mensen dat vandaag toch een beetje ervaren als een soort
van... Ja, nee. Het is niet omdat een bord, ook al is het niet helemaal rechtsgeldig, dat je niet kunt beboet worden. Hè? Dat is niet waar. Hè? U mag dan geen overtreding begaan. Maar we zorgen er...
Daar wil ik niet in twijfel stellen, burgemeester, maar dan denk ik van... Allee, ik merk hier wat te weinig... Dit had professioneler gekund. Deze aanpak had professioneler gekund. Dat is mijn idee.
Ik kan alleen maar vaststellen dat professioneel gestolen is. Dat is serieus professioneel gebeurd. En ik hoop dat dat nu eindelijk stopt.
Wat mij ook verwondert, burgemeester, in die beslissing van het college van december vorig jaar. We hebben daar heel lang geleden een gemeenteraadscommissie gehad, waar dat dossier van die bist werd besproken. En als we dan gaan naar het besluit van die gemeenteraadscommissie, dan is daar geformuleerd van dit voorstel zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Fino, ik denk dat je toch wel een klein beetje aan het overdrijven zei. Ik denk dat er tijdens die commissie uitvoerig is ingegaan, dat er zelfs een aantal aanpassingen zijn gebeurd op jullie voorstel. Uiteindelijk is er hier zelfs een paar keren gevraagd in de gemeenteraad, wanneer gaat die proefopstelling nu eindelijk door? Wij moeten wachten op de werken van de Biestweg. Uiteindelijk voeren we die uit. Er zijn een aantal tegenslagen die niet aan ons te wijten zijn. Nu wordt dat uitgevoerd, zoals het ook op de commissie is gekomen. En nu begint je alles in vraag te stellen, maar ik denk dat al van het begin af al duidelijk was wat de bedoeling was. En ik vraag me dan af welk probleem dat je eigenlijk nu ziet. Je hebt een probleem met die proefopstelling. Blijkbaar, je hebt een aantal dingen niet goed gelezen, want in zone 30, daar hebben we ook over gesproken. Dat was eigenlijk om ervoor te zorgen dat de nogal dichte bewoning in dat stuk, dat we daar de snelheid naar beneden zouden kunnen krijgen. Dus ik denk alle zaken die hier nu naar boven komen, dat die eigenlijk uitvoerig aan bod zijn gekomen in de commissie. Ik denk niet dat de bedoeling is om die commissie hier helemaal opnieuw te doen. Maar ik denk dat ze nu staat en laat ons nu afwachten. En zoals beloofd zullen wij goed meten, zullen wij die resultaten goed in het oog houden, ook in het centrum van Brochem. En zullen wij dan daarna kijken in hoeverre dat we dan verder gaan met die opstelling of niet. Maar ik denk dat de opstelling en alle plannen daarop, dat die vrij duidelijk waren en dat die uitvoerig zijn besproken. Dus ik begrijp eigenlijk niet waarom dat je daarna eigenlijk nog zo'n op, ja, ik zal voorzichtig zijn, vragen rond stelt.
Goed.
Ik doe ook onprofessioneel van ons mensen onprofessioneel te noemen van een technische diensten. Ik zal het doorgeven, Fernand, hoe dat jij erover denkt. Hij is luisteren mee, ze hebben het al gehoord dus.
Schepen, het is de schepen die opdracht geeft om zaken uit te voeren. En die mensen voeren dat, en daar ben ik van overtuigd, naar best vermogen uit.
Die doen dat van best vermogen, ja. Maar als het bepaalde onpasstandig worden inpakken... Dat moeten
we
nog doen.
Dat
moet die
wezen nog doen. Ja, Jan, ik heb het hier enkel...
Ik denk niet dat je dat zo kunt zeggen. Ik denk ook nog veel beter. Die begon van denken. Drie jongen die hier voor de omstandigheden moeten werken. En dan die ruimte op de hoogte krijgen. Dat die ook nog veel beter zijn. Ik pik dat niet.
Schepen, ik zeg niet dat die mensen onprofessioneel bezig zijn. Integendeel, ik zeg dat die plannen die gemaakt worden, dat die borden, het ontwerp van die borden, en dat doen niet die mensen... Nee. Ik heb commentaar, of ik geef commentaar op de opdracht die gegeven wordt om dat type borden daar te zetten. En over die uitvoering, die mensen doen dat daar best vermogen. Daar ga ik niks van zeggen.
De meningen zijn alle twee genoteerd. Wij gaan over naar interpellatie 14. Puntje 14, interpellatie van Hilde Goris over het BOA-decreet.
Ja, goedenavond collega's allemaal. Zoals u weet is er sinds 26 mei 2021 een BOA-decreet. Dus dat is het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten. Dit decreet biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale besturen waarvoor er overleg dient gepleegd te worden met plaatselijke actoren. In het kader van dit BOA-decreet komt Randst in aanmerking voor subsidies van de hogere overheid. Meer bepaald een 93.000 euro. Dit bedrag is berekend op basis van alle schoolgaande kinderen op het grondgebied. En de filosofie achter het decreet is dan ook dat alle... En in mijn volgende interpellatie zal duidelijk worden waarom ik dit nu zo benadruk... dat alle schoolgaande kinderen een gelijkwaardig aanbod krijgen... Van het totaalbedrag moet minstens 60% besteed worden aan de organisatie van de opvang, terwijl de overige 40% naar andere activiteiten en prioriteiten kan gaan. Wat zegt het decreet? Het kent de regierol toe aan de lokale besturen. Ze moeten dus de regierol vervullen in functie van het geïntegreerde aanbod van buitenschoolse opvang en de activiteiten en de samenwerking organiseren. De kleuteropvang moet een kwaliteitslabel financieren. Dat zijn de twee Vlaamse prioriteiten die zeker aan bod moeten komen, maar het mag ook veel uitgebreider zijn. De lokale besturen hebben de mogelijkheid om deze nog verder uit te breiden en tegen 2030 zijn deze verplicht om het BOA-decreet geïmplementeerd te hebben. Onze vragen daarbij zijn, en dan vraag ik even, ik weet niet wie gaat dit punt beantwoorden, is dat... Ja, aan de schepen dan. Ja, oké, dank u Annelies. Vraag ik even, ga ik puntje per puntje ineens u laten antwoorden? Of...
Lees uw vragen maar voor, ik zal nadien in geheel antwoorden.
In geheel, oké, dank u. Hoe gaan deze subsidies gebruikt worden? En vermits deze subsidies gebaseerd zijn op alle schoolgaande kinderen van het grondgebied, gaat u deze uiteraard inzetten voor heel deze doelgroep, veronderstel ik. En niet enkel op woensdagnamiddag voor de vrije scholen. In de meerjarenplanning op pagina 58 onder punt 3.05 staat dat de loods in de schoolstraat vernieuwd wordt voor een bedrag van 615.000 euro. Hiermee zal onder andere het dak vernieuwd worden en zal het gebouw ingericht worden in functie van de speelpleinwerking en de BKO. Mogen we dan daaruit concluderen dat in de toekomst de BKO daar kan plaatsvinden? Is dit dan ook het geval voor scholen, voor de voor- en nabewaking en eventueel andere dagen van opvang? Wat is er na de start van het reebokje nog aanvullend ondernomen vanuit het gemeentebestuur in verband met opvang van peuters en schoolgaande kinderen? Hoe ziet de buitenschoolse naschoolse opvang eruit? Hoe komt het dat we hier zo achterlopen op onze buurgemeente? En waarom is het hieraans niet mogelijk dat ouders voor opvang terecht kunnen tijdens alle vakanties, lesvrije dagen, pedagogische studiedagen en voor- en naschooltijd? Gaat het bestuur vanuit hun regierol alle voorbewaking, middagtoezicht en nabewaking voorzien van een pool van personeel die kan ingezet worden op alle scholen? Of zien jullie eerder een externe opvang met busvervoer vanuit alle scholen? Waarom wordt er geen actie ondernomen om met een externe partner de opvangnoden van al onze ouders in de gemeente te bekijken en te komen tot een overkoepelende opvang voor gans de gemeente? Voilà, dat zijn mijn vragen.
Ja. Wel, het doel van het BOA-decreet is gemeenten te stimuleren om te komen tot een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse kinderopvang en activiteiten op hun grondgebied via samenwerking tussen relevante actoren en met een regierol voor de lokale besturen. Nu, een regierol wil niet zeggen dat de gemeente dat moet organiseren. Hè. Dat wil zeggen dat je moet registreren, partners samenbrengen, zaken in kaart brengen en in overleg tot oplossingen komen. Nu, het proces van heel dat BOA-decreet zit in een hele prille beginfase. In november 2021 werd in een webinar door van de Vlaamse overheid meer informatie gegeven over de fasering van dat project. En daarin is gesteld, maar het ging pas in 1 alleen november door, dat vanaf 21 tot 25 kunnen de middelen die we krijgen vrij besteed worden voor de doelstellingen van het decreet. Reserves kunnen opgebouwd worden en de besturen krijgen de tijd om een traject op te zetten en een visie uit te werken. Het is vanaf 26 dat de middelen moeten besteed worden, zoals opgelegd in het decreet. En dat zijn andere cijfers dan u zegt. Dat is minimaal 75% spenderen aan opvang van kinderen uit kleuter- of lager onderwijs, minimaal 50% aan kleuteropvang met een kwaliteitslabel besteden en maximaal 25% spenderen aan andere activiteiten, maar dat is pas vanaf 26. Zoals ik reeds zei, zitten we nu in de beginfase van dit project en wordt er nagedacht over een plan van aanpak. We hebben de tijd om samen met alle betrokken partners daarover na te denken hoe dat we die subsidies het best zullen inzetten. Er werd binnen het bestuur een interne werkgroep opgericht die een trekkersrol opneemt en meermaals per jaar zal samenkomen. Begin februari is een volgende bijeenkomst voorzien. Vanuit deze werkgroep zal er een omgevingsanalyse worden opgemaakt om een overzicht te krijgen van de huidige lokale situatie in onze gemeente. Ook de gebruikers van de opvang zullen bevraagd worden om zo de sterktes en de zwaktes van het huidige aanbod in kaart te brengen. We zullen alle stakeholders in kaart brengen die kunnen bijdragen aan de uitwerking van het decreet. Zij zullen worden uitgenodigd om deel uit te maken van een samenwerkingsverband dat het bestuur zal adviseren bij de verdere uitwerking van het decreet. We zullen dus het onderwijsveld in brede zin van het woord betrekken, alle scholen van Groot Ranst, deeltijds kunstonderwijs, als ook een brede groep van andere stakeholders, buitenschoolse opvang, cultuurverenigingen, jeugdverenigingen, jeugdhuizen, sportverenigingen, oudervereniging, speelpleinwerking, aanbieders van sportkampen enzovoort. Zij zullen worden uitgenodigd op een soort netwerkoverleg, zoals we dat gedaan hebben voor het huis van het kind. En dan zal op basis van die input gezien worden hoe dat we verder kunnen met een actieplan, dat dan weer verder uitgewerkt zal worden door de interne werkgroep. Eigenlijk heb ik daar denk ik al heel veel mee beantwoord, hè, want we zitten in een beginfase. We hebben nog tijd om dan die stappen concreet te nemen. Hoe dat die subsidies gebruikt gaan worden, ja, dat kan ik nu dus nog niet zeggen, want dat zal wel afhangen van wat er uit dat traject naar boven komt. Ik wil nog wel even vermelden dat 27 mei wij pas de informatie hebben ontvangen van een vooraankondiging van dat decreet. Dat decreet zelf is pas gestemd geweest 19 juli, midden in de vakantie. En tegen 30 september moest het dossier ingediend zijn, wilden we van het bedrag dat we in aanmerking komen en voor de komende periode ook. Dus ik denk dat het een lovenswaardige actie is geweest om tijdens de verlofperiode een heel dossier dat is opgesteld geweest om subsidie te kunnen ontvangen. We zijn daar opgesprongen omdat we elke eurocent die we kunnen krijgen ook willen krijgen. Ik denk dat dat goed bestuur is. We hebben ook een externe coördinator aangesteld bij Kina, zoals we dat voor het Huis van het Kind hebben gedaan, die de boel zal coördineren, zodat we tot eind 2025 met ons uitgewerkt traject kunnen afkomen. En dan vanaf 26, zoals ik al zei, begint de financiering. Hoe dat we dat gaan doen, er zijn veel mogelijkheden. Hè. Gaan we scholen subsidiëren om activiteiten te voorzien woensdagnamiddag? Dat zou een mogelijkheid zijn. Gaat de gemeente zelf dingen doen? Dat zou een mogelijkheid zijn. Gaan we extern betrekken? Dat zou een mogelijkheid zijn. Dat moet allemaal nog uit de gesprekken blijken. Dus daar kunnen we nu geen afdoend antwoord op geven. En de gemeente neemt daar een regierol in. Dus die gaat acties coördineren en financieren. We hoeven dat niet per se allemaal zelf uit te voeren. De subsidie is inderdaad gebaseerd op, berekend op alle schoolgaande kinderen. Zoals reeds gezegd, wat we gaan doen met die financiën, hoe, op welke manier, dat zal in de loop van de jaren duidelijk worden. Niet enkel woensdagnamiddag voor de vrije scholen. Er is niet alleen enkel op woensdagnamiddag op dit moment opvang. Alle vakantieperiodes, buiten de kerstperiodes, is er opvang voor iedereen voorzien. U vraagt of BKO in de loods een plekje zal krijgen. Ja, dat is inderdaad zo. Zij zullen in een stukje van de loods gehuisvest worden, omdat we op die manier, zoals je wel al weet, want dat is al gezegd geweest, dat we dan niet meer heel een tijd de klasjes moeten gebruiken in de school. Dat zou veel makkelijker zijn voor de werking. Is dat dan ook voor scholen voor- en nabewaking? Ik weet niet hoe u hier mee bedoelt, maar het is voorlopig de BKO die daar gehuisvest zal worden. Wat is er nog gebeurd na de opstart van het Reebokje? Wel, in het kader van peuteropvang. Peuteropvang doet de gemeente niet, heeft de gemeente nooit gedaan. Dat zijn externe partners die op ons grondgebied peuteropvang voorzien. En het BOA gaat enkel over kleuter en lagere school. Dus als mensen daar vragen over hebben, dan kunnen zij via het lokaal loket of het Huis van het Kind daar informatie over bekomen. En het is al, kleuteropvang hebben we al altijd aangeboden. Ik zeg het net, alle vakantieperiodes, behalve de kerstvakantie, is er opvang voor iedereen. Wat betreft schoolgaande kinderen, wel ja, daar is eigenlijk dat BOA-decreet interessant voor. Hè? Dus vanaf 2019, er is nog niet veel gedaan, of niet veel. Er is geen concrete actie ondernomen, omdat men begin 2019 aangaf vanuit de VVSG dat men bezig was met zoiets als het BOA-decreet, maar dat was toen allemaal nog niet in voegen. Dat waren allemaal veronderstellingen. Men moest daar nog veel aan doen. Dus wij hebben besloten om geen overhaaste beslissingen te nemen. En wij hebben ons goed blijven informeren via OVSG over de gang van zaken. En voilà, vandaag zijn we zover dat afgelopen zomer het decreet werd goedgekeurd, dat wij ons dossier alsnog tegen 30 december hebben kunnen indienen, waardoor de subsidies vooranst veiliggesteld zijn. En dan zullen we tot en met 25 samen met die werkgroepen bekijken hoe dat hier in Ranst vorm kan aannemen. Hoe ziet de buitenschoolse opvang eruit? Waarom is hier Ranst niet mogelijk voor alle vakanties? Dat heb ik al een paar keer gezegd. Ranst voorziet tijdens alle vakantieperiodes, behalve de kerstvakantie, opvang voor alle kinderen van een leeftijd van 2,5 tot 12 jaar. We hebben ook deze zomer een groep voorzien voor 12 plus, maar dat was geen succes. Er waren zo goed als geen deelnemers. En onze zomeropvang, by the way, die is eigenlijk wel lang. Wij gaan van begin juli tot bijna eind augustus is de speelpleinwerking in touw. In veel gemeentes is dat vaak maar 3 weken. Dus ik denk dat er toch voorlopig al veel voorzien wordt. Wat betreft de lesvrije dagen, er is vorige legislatuur door de dienst gevraagd, dus dat zou u moeten weten, om de vrije lesdagen per net samen te brengen. Hè? Dat is niet gelukt. Het is allemaal op verschillende dagen gebleven. Dat is niet te organiseren. En als er opvang werd ingericht, dan was daar heel weinig tot geen opkomst. Sindsdien heeft de dienst daar niks meer van gehoord. Maar als daar nieuwe informatie over is, als er misschien gebundelde dagen toch zijn ondertussen, dan mag dat natuurlijk altijd meegedeeld worden. Wat betreft opvang voor en na schooltijd, elke school biedt naar mijn weten die opvang aan. De regierol die de gemeente zal aannemen, ja, dat klopt. De gemeente zal de regierol op zich nemen. Dat wil niet zeggen dat de gemeente ook alles zelf moet uitvoeren. Hè. Je moet gesprekken faciliteren, je moet samenwerking faciliteren en zien dat daar zaken uit de bus komen. U vraagt naar een pool. Dat is een, ja, wordt er dan een pool voorzien? Hoe gaat dat allemaal verlopen? Ja, dat weten we dus nog niet. We zullen dat zien wat er komt uit die gesprekken met al die partners, hoe dat dat vorm zal krijgen. U vraagt of dat er al nagedacht is over een externe partner voor overkoepelende opvang. Er is in een vorig bestuur is de samenwerking met Stekelbees blijkbaar al onderzocht geweest, maar dat is te duur bevonden, is mij gezegd. Te duur bevonden door het vorige bestuur. Dus daar is verder niks mee gebeurd. Ondertussen zijn we dan, was 2019, wissel van de wacht. Toen ik gestart ben als schepen, heb ik dan wel een systeem geërfd waarbij men ondertussen al besloten had om vanuit de gemeente mensen aan te werven en in dienst te nemen om die in de gemeentescholen te zetten. Die constructie van dan, we gaan alles extern doen en dan die mensen moeten hier dan weg of zo? Wat moeten we daarmee doen? Ja, dat vind ik een beetje een moeilijke. Dus ik weet niet hoe dat in de toekomst zou kunnen. Maar wederom, laat ons afwachten wat er komt uit die gesprekken rond dat BOA-decreet. Ik ga ervan uit dat daar nog heel wat dingen uit de bus gaan komen. We krijgen middelen van de overheid. En dan zullen we de juiste matches proberen te maken. Hè. Dus dat wordt zeker nog vervolgd.
Dank u wel voor uw antwoord. Ik heb er toch nog een paar vragen bij. Als ik dat allemaal zo hoor, ja, staat dat echt nog wel verder in zijn kinderschoenen. Mm-hmm. Destijds, dat heeft al een heel moeilijk parcours gelopen. Een aantal die hier in de raad aanwezig zijn, die weten dat wel. Zijn we uiteindelijk gekomen, inderdaad, tot het reebokje, tot het oprichten van dat ding. Hè? En is dat eigenlijk al wel heel goed geïmplementeerd binnen de gemeente. Wat dat er vroeger was, was vroeger. Nu zitten we met dat BOA-decreet dat eraan komt. Dus mijn vraag is ook nog wel heel expliciet. Van ja, wat is er sinds toen extra gebeurd? U zegt daar straks van die facultatieve dagen, die pedagogische studiedagen. Ik kan u meegeven dat vorige legislatuur wel gelukt is. De reden waarom dat u zegt van ja, wij hebben er niks meer van gehoord, is het dan aan de scholen om jullie te contacteren? Of kan er dan vanuit het reebokje eens niet even gepolst worden van loopt het, hoe gaat het? Hebben jullie graag dat we terug de buitenschoolse en de facultatieve opnemen?
Ik zal het doorgeven aan de dienst. Ik heb u verteld wat ik heb gekregen als informatie. Ja. Als het blijkt dat er eigenlijk geen inschrijvingen zijn, zo goed als geen inschrijvingen, en men acht dat project niet verder realiseerbaar, dan ga ik ervan uit dat dat deskundig beoordeeld is. Maar ik zal aan het afdelingshoofd laten weten dat dat blijkbaar toch niet is, dat daar toch vraag naar is. En dan kan dat terug opgepakt worden.
Dat zou wel heel fijn zijn.
Binnen het kader van de mogelijkheden.
Ja. En wat ik bedoel met de voor- en naschoolse en alles, ja, daarmee bedoel ik eigenlijk, hoe schoon zou het zijn, en dat zou toch heel mooi overkomen, als je als gemeente kunt zeggen van, kijk, we hebben, zoals in naburige gemeenten, zijn er heel veel, u bent er waarschijnlijk wel van op de hoogte, die gewoon hun opvang allemaal centraliseren, waar dat die kinderen allemaal naartoe kunnen gaan. Dat is inderdaad destijds onderzocht, ik heb dat zelf laten onderzoeken door Stekelbees, maar dat neemt niet weg dat dat nu is die terug kan onderzocht worden. Wie weet is er wel een andere mogelijkheid, want ik heb contact gehad met hen, ook met de organisatie hierboven. De regierol van de gemeente wordt toch wel iets anders bekeken dan u nu net zegt. De gemeente gaan eigenlijk ook wel moeten overgaan tot de organisatie ervan. Ik denk dat je dat misschien best toch nog eens even goed navraagt.
Ik heb alle sessies van VVSG van in begin van 2019 gevolgd. En ik ben heel zeker wat ik heb gehoord. Dus maak u geen zorgen. We zullen als gemeente zeker niet te weinig doen. Maar ik wil maar heel duidelijk maken dat het geen noodzaak is dat een gemeente zelf alles of dingen organiseert. Wij mogen best met externe partners in zee gaan. En wat betreft uw laatste punt hier, dat extern overkoepel, ja, dat zullen we dan wel zien. Als dat ter sprake komt uit die verschillende gespreksmomenten, is dat een piste die onderzocht kan worden. Er zijn nu middelen vanuit de overheid, dus we zullen zien wat op tafel komt. En dan moet dat verder bekeken worden. Ik kan daar nu niet op antwoorden.
Oké, en als ik het dan goed begrijp, zegt u pas vanaf 2026 gaan jullie echte middelen inzetten? He, zo hebt u daar straks gezegd.
Ja, zo is het ook bepaald in het decreet.
En het hele concept daar rond, er gaan werkgroepen, iedereen gaat bevraagd worden. Komen daar verslagen van? Wordt daar rondgestuurd naar alle scholen?
Ik heb net gezegd wie er allemaal uitgenodigd wordt. Ja. Heel breed, alle scholen, zoveel mogelijk partners, zoals we met Huis van het Kind gedaan hebben. Dus u mag op uw twee oren slapen en alle collega's samen met u. Jullie zullen zeker, zoals nu nog gebeurt in projecten, reeds, verwittigd worden.
Oké, dan zijn wij in blijde verwachting daarvan.
Ik hoop
dat we snel ook iets van horen dan.
Zo snel als mogelijk. In februari zitten we intern al bij elkaar, dus zo snel als mogelijk zullen we samenkomen. We hebben wel tijd, hè, maar even tot eind 25 om dat allemaal uit te tekenen.
Ja, dank u wel.
Puntje 15, een interpellatie van Goesting over onderwijs in de gemeente Randst.
Ja, aansluitend bij de vorige interpellatie wil ik hier toch wel de bezorgdheid vanuit de vrije scholen op ons grondgebied echt naar voren brengen. En ook, wees gerust, ook vanuit de ouders. In de vrije scholen in Randst heerst er momenteel immers een enorme bezorgdheid. Het is dan ook jammer om geregeld te constateren dat de vrije scholen binnen onze gemeente voor het gemeentebestuur blijkbaar op een andere planeet wonen. En sorry dat ik het zo cru stel, maar ja, dat is hoe het wordt aangevoeld. Enkele voorbeeldjes ervan. Corona veldt helaas alle scholen en daarbij ook alle kinderen en ouders van Randst. Het is fijn om te merken dat de gemeentescholen een attentie krijgen van de schepen van onderwijs. En laat me duidelijk zijn, dat vragen de vrije basisscholen zeker niet. Ze hoeven geen attentie te krijgen, maar er wordt zelfs niet even, al is het kort, gevraagd hoe het allemaal loopt in deze bizarre tijd. Ik heb daarnet de schepen van openbare werken, denk 2 of 3 keer van de avond al horen zeggen, 3 jaar in bizarre omstandigheden, ook voor het onderwijs. Geldt dat. Het is een kleintje om eens even een bezoek te brengen, een telefonnetje te doen of indien weinig tijd gewoon een mailtje te sturen. Dat zou al veel wonderen doen. De vrije scholen hoorden niks van de schepen of de burgemeester tijdens de hele pandemie. Wij vinden dat heel bizar. Ja, u mag. Bij het inrichten van de recente noodopvang werden de gemeentescholen bijeengeroepen voor een vergadering. Wij hebben de vrije scholen en hebben niks gehoord. We zijn het via een ouder te weten gekomen. Dus wij hebben echt wel het gevoel dat we niet op de kaart staan in Randst. Een welgemeende dankjewel willen wij toch wel geven aan de gemeente om dan de noodopvang al dus te regelen voor alle scholen. Maar we vragen ons wel af, wat was er gebeurd als dat niet was opgelegd door het ministerie van Onderwijs? Dankzij een ouder en via een telefoontje is het dan toch gelukt. In de Randst-info hebben we mooie bladzijden kunnen terugvinden over de metamorfose in de driehoek. En op de Facebookpagina van de gemeente vinden we dat de sleutel een vernieuwde website heeft. Ik heb er bijlagen bij gedaan. En we mogen als vrije scholen wel mee in de brochure van basisonderwijs in Randst, waarvoor onze dank. Maar wat, als we dan op het volgende lezen op pagina 2... De gemeente tracht alle scholen, onafhankelijk van het net, maximaal te ondersteunen. Want goed onderwijs is een recht van elk kind. Dan vragen wij ons af of de gemeente die paragraaf echt ondersteunt en dit ook waar maakt. Dankzij een meermaalse vraag vanuit de vrije scholen, we moesten eigenlijk haast op onze knieën gaan zitten, werd in de volgende alinea, dus in die brochure, deze keer wel het woord gemeentelijk weggelaten. In de brochure van 2019 staat nog heel duidelijk, dat is dus een, ik wil het even kaderen, een onderwijsbrochure die meegaat naar de mensen die komen vragen naar welke scholen dat hier staan. Die staat ook op de website. Allee, ja, hè. Scholen geven ook die brochure mee. En daar staat in, Irans naar school gaan betekent een constante inspanning van het gemeentelijk onderwijzend personeel. De gemachtigde opzichters, het technisch personeel en het bestuur in het algemeen. En niet alleen een inspanning. Het is een voortdurende bezorgdheid om kwaliteit te leveren met de middelen die ons ter beschikking staan. Ik weet niet of dat jullie dat aanvoelen, maar dat komt in het vrij onderwijs en ook, zeker bij de ouders, heel raar over. Dat komt eigenlijk, ja, denigrerend over naar de andere scholen. Als er vanuit de gemeente wordt gevraagd om digitaal flyers door te sturen, bijvoorbeeld, we hebben vandaag nog de flyer van de digitale maand op ons ouderplatform gezet. Nee, maar ja, dat geef ik heel even mee. Maar dit is heel kort, Annelies, geen probleem. Dan doen wij dat gewoon. Wij maken daar geen enkel, maar ook geen enkel probleem van. Het is overduidelijk dat dit enorm leeft bij zowel de vrije scholen als bij de ouders van de kinderen. En volgens mij heb ik nu duidelijk genoeg gekaderd van waar het terechte idee komt dat de vrije scholen voor het gemeentebestuur niet meetellen. Als er, nog even off the record, als er mailtjes gestuurd worden en nooit beantwoord worden, vriendelijke mail, gewoon vraag tot dialoog, ook daar komt er geen antwoord, nergens. Ik kan u wel zeggen dat de deuren van de vrije scholen wagenwijd openstaan voor een open communicatie. Dus onze vragen hierbij zijn, en die zou ik toch heel graag, ga ik die punt per punt afgaan. Waarom is er geen open communicatie voor de vrije scholen?
Ik ga antwoorden in een algemene tekst. U stelt heel veel vragen. Ook op inleiding heb ik een antwoord. Dus ik ga mijn antwoord voorlezen. Dat is een lang antwoord. Het is ook een lange interpellatie. En al uw punten komen aan bod.
Ja,
onderwijs in de gemeente Ranst is meer...
Ik heb nog niet al mijn vragen gesteld. Dan, hè?
Ah, ik dacht anders dat, is je, het... dat je uw vragen zou overlopen. En, oh ja, oké, ik snap
het. Nee,
ja,
voor mij liever dat je straks één voor één antwoord.
Nee, ik ga ze in een tekst. Ik ga niet één voor één.
Dus ik start terug met vraag 1. Waarom is er geen open communicatie naar de vrije scholen? Hoe verklaar je dat je schepen bent van gemeentelijk onderwijs en niet van het algemene onderwijs binnen de gemeente? Wat zijn uw doelen en visie omtrent het onderwijs in Ranst? Wat is de bedoeling van de verschillende kanalen van de gemeente om een bepaalde school onder de aandacht te brengen? Ranst Info, de Facebook op de website. En mogen de scholen daar dan ook ineens vrij gebruik van maken? De vrije scholen. Hoe ziet u het flankerend onderwijs binnen de gemeente? En volgens artikel 13 van het decreet van het flankerend onderwijsbeleid bezorgen lokale besturen aan de Vlaamse regering jaarlijks een overzicht van de beslissingen over de sociale en andere voordelen die verstrekt zijn aan de scholen. Evenals de staat van de gedane zaken, uitgaven. Is het mogelijk om dit overzicht te bekomen van de voorbije 3 jaren? Volgens artikel 12 van datzelfde decreet moet het gemeentebestuur elk voordeel dat aan een welbepaalde school is toegekend ook onmiddellijk meegedeeld worden aan de andere schoolbesturen op haar grondgebied. Is dit in het verleden altijd gebeurd en kan ervoor gezorgd worden dat dit in de toekomst zeker gebeurt?
Onderwijs in de gemeente Ranst is meer dan alleen het gemeentelijk onderwijs. Dat klopt. Of dat nu het gemeentelijk onderwijs betreft, het vrij onderwijs of het gemeenschapsonderwijs, het is de taak van de overheid om dit te ondersteunen. De tijd van de schoolstrijd is naar mijn mening al lang voorbij. Maar helaas, met uw schromelijk overdreven bewoordingen tracht u nu zelf een kloof te slaan die er niet is. Ik heb de indruk dat uw interventie eerder geïnspireerd wordt door uw professionele bezigheden. In het bestuursakkoord is opgenomen dat de gemeente een belangrijke rol heeft in het onderwijslandschap als coördinerende rol tussen de verschillende aanbieders. In het strategisch meerjarenplan hebben we dat dan ook verwoord als het stimuleren en organiseren van de samenwerking over de netten heen, waaronder inderdaad de brochure en het flankerend onderwijsbeleid valt. Anderzijds is in het bestuursakkoord ook opgenomen dat we gemeentelijk onderwijs belangrijk vinden. Het recht op onderwijs is een individueel recht van leerling en ouder. De overheid is verantwoordelijk voor onderwijs dat openstaat voor iedereen, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke overtuiging. Gemeentelijk onderwijs is per definitie openbaar en neutraal. Dat vinden wij belangrijk. De keuze om kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs aan te blijven bieden is daarom vanaf het begin van deze legislatuur ook meegenomen in strategisch meerjarenplan. En daar staat de coalitie nog steeds achter. En het is niet omdat je belang hecht aan keuze van onderwijs dat je daardoor ook meteen maar tegen al de rest bent. We stellen vast dat de vrije onderwijskeuze trouwens voor de inwoners een meerwaarde is. Heel wat ouders zijn tevreden dat hun kinderen een volledig traject in dezelfde school kan lopen. Het lijkt alsof u bewust vergeten bent dat de aanzet eigenlijk werd gegeven in de vorige legislatuur, waar alle partijen, inclusief de fractie waartoe u behoorde, beslisten om de gemeentelijke lagere scholen van Ranst en Oerlichem uit te breiden met een kleuterschool. In Oerlichem werden we hierdoor geconfronteerd met een infrastructuurprobleem. En de meest voor de hand liggende oplossing was de bibliotheek die in de school lag te verhuizen. De investering van het bestuur in de realisatie van de gemeentelijke kleuterschool in Oerlichem is een uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing die integraal is goedgekeurd door de gemeenteraad eind 2017, ook door de gemeenteraadsfractie waar u vroeger deel van uitmaakte. Via het informatieblad hebben we daarover, over die veranderingen in de school, gecommuniceerd met de bevolking. Volgens een parlementaire vraag en het antwoord van de bevoegde minister Bart Somers heeft een informatieblad als doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten en over de gemeentelijke activiteiten. Het is een officiële publicatie van de gemeente, zonder enige politieke kleur, dat duiding geeft over de realisaties en de werking van een gemeentelijke dienst, in dit geval de gemeentelijke school in Oerlichem. Het artikel in het informatieblad informeert over de evolutie van de gemeentelijke school in Oerlichem, waarin we dus investeren als uitvoering van een besluit, van een beslissing. Eind 2017 heb ik al gezegd, niet meer of niet minder. Het staat de andere inrichtende machten vrij om te communiceren op de website van hun school of hun inrichtende macht of via andere communicatiemiddelen over hun verwezenlijkingen of toekomstige plannen. Wat de scholenbrochure betreft, uw opmerking dankzij meermaals de vraag vanuit de vrije scholen en we moesten haast op onze knieën gaan zitten, dat blijkt niet correct te zijn. Bij de dienstcommunicatie is er één mailtje ontvangen met de vraag een aanpassing te doen, wat ook meteen gebeurd is. In deze brochure, trouwens, die een gemeentelijke uitgave is, worden alle scholen voorgesteld, ook de vrije, wat we eigenlijk niet hoeven te doen. Ik heb daar straks gezegd dat de gemeente ook het flankerend onderwijsbeleid op zich neemt. Daar ga ik nu graag wat verder op in. Bij het aantreden als schepen van onderwijs stelde ik al snel vast dat die term flankerende maatregelen of flankerend onderwijs, dat door het vrije net heel verschillend en soms zelfs erg individueel per school werd ingevuld. Het leek me daarom een goed idee om van bij de start hierover duidelijkheid te scheppen, leeds een open communicatie te voeren om te vermijden dat er verkeerde verwachtingen zouden ontstaan of blijven bestaan. Op 14 oktober 2019 vond een ontmoeting plaats waarop alle directies van de vrije scholen waren uitgenodigd en aanwezig waren, als ook de betrokken ambtenaar en een afgevaardigde van OVSG. Vanuit de expertise van deze laatste werden de termen flankerend onderwijs en sociale voordelen toegelicht. Ik ga dat nog eens herhalen. Het flankerend onderwijsbeleid is een beleid waarmee het gemeentebestuur alle kinderen bereikt die op hun grondgebied school lopen. Onder flankerend onderwijsbeleid wordt verstaan het geheel van acties van een lokale overheid om, vertrekkende vanuit de lokale situatie en aanvullende bij het Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren. Dit flankerend onderwijsbeleid staat, zoals de decreetgever het wil, in het teken van gelijke onderwijskansen. Het is niet bedoeld om eventuele tekorten bij andere schoolbesturen bij te passen. Ik ga even drinken, als je mij niet kwalijk neemt. Het flankerend onderwijsbeleid bestaat uit twee onderdelen: sociale voordelen en andere voordelen. De sociale voordelen hebben een verplichtend karakter en staan limitatief opgesomd in het decreet. Als de gemeente beslist een sociaal voordeel toe te kennen, is ze verplicht om die toe te kennen aan alle scholen binnen de gemeente. De gemeente legt wel de modaliteiten vast en de scholen van de andere netten die deze voordelen wensen, moeten zich aan deze modaliteiten houden. Scholen die een sociaal voordeel wensen, moeten dat uitdrukkelijk vragen en moeten zich houden aan de voorziene toezichts- en verantwoordingsmaatregelen. Het flankerend onderwijsbeleid in de Randst, met de sociale voordelen, zoals dat hier geldt, is integraal goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019 als vertaling van de beleidsnota en het strategisch meerjarenplan met volgende maatregelen en modaliteiten. Dus ik som hier even de verplichtende, limitatieve elementen op. Ochtend-avondtoezicht en middagtoezicht. En wat de toezichten betreft, deze sociale voordelen werden in het begin van de legislatuur herbekeken met het resultaat dat deze middelen voor de meeste scholen fix werd verhoogd. Er wordt doorheen dit verhaal geen rekening gehouden met enerzijds de subsidies die de vrije scholen hiervoor ontvangen van de overheid voor middagtoezicht en anderzijds ook geen rekening gehouden met het remgeld. Dit is een gunst vanuit het bestuur dat zeker benadrukt mag worden en dat zijn de woorden van OVSG. Dus een eerste verplichtend element zijn dan die toezichten. Een tweede is het zwembad, toegang tot het zwembad. De gemeente betaalt voor elk kind dat op ons grondgebied naar school gaat, ongeacht welke school, het toegangsgeld tot het zwembad. Ten derde, het verplichte element is het ter beschikking stellen van de voor het publiek toegankelijke gemeentelijke infrastructuur en het leerlingenvervoer, maar dat is voor Randst niet van toepassing. In het decreet staat duidelijk dat het ter beschikking stellen van die publiek toegankelijke infrastructuur niet van toepassing is op de eigen schoolinfrastructuur. Toch mag de vrije basisschool van Oelichem sinds jaar en dag gratis gebruik maken van de sportinfrastructuur in de gemeentelijke school van Oelichem, want ze hebben zelf geen sportzaal. Dat weet u. Het reglement waarin de visie integraal is opgenomen onder hoofdstuk 1 is unaniem ook door u goedgekeurd in de gemeenteraad. Maar het geheugen is af en toe soms selectief, blijkbaar. Ook tassen en tafels van de gemeenteschool worden aan de vrije school uitgeleend. Dat zijn de verplichte en limitatieve elementen waar wij als gemeente ruimschoots in ondersteunen. En dat vinden wij ook geen enkel probleem. Andere voorbeelden zijn facultatief en dus niet verplicht. Dat zijn die andere sociale voordelen. En ik ga hier toch even de link maken naar de attenties. Het is niet zo dat personeel van de gemeentelijke scholen anders behandeld zou moeten worden dan die van het OCMW, de personeelsdienst of de gezinszorg. In de gemeente is een integraal personeelsbeleid over alle diensten heen. En in 2020 hadden we de kleine snoepattenties voor het personeel. In 2021 de bloem. Dit is geen sociaal of ander voordeel in het kader van concurrentie, zoals u graag laat uitschijnen, maar een uiting van het personeelsbeleid van de gemeente en OCMW. Desalniettemin hebben we, nog facultatief uit eigen beweging, bijkomende voordelen die je kan beschouwen als flankerend onderwijs. En ik noem er enkele op. De schoolvoorstellingen. Die worden volledig georganiseerd door gemeentelijke cultuurdienst en indien dat dat meer dan 4 euro kost, legt de gemeente bij voor alle scholen. De scholenbrochure waar we het al over hadden. De oudercomité's van de vrije scholen worden gesubsidieerd door de gemeente. Het socio-emotionele vaardigheidstrainingsprogramma, Raket genaamd, is eigenlijk een project dat er gekomen is op vraag van de vrije school in Oelichem. Ze kennen dat programma, wilden graag een vervolg in hun school, maar het was te duur voor hun bestuur, dus ze zijn bij de gemeente komen aankloppen voor middelen. En naast het interessant bedongen groepstarief dat de gemeente heeft gerealiseerd en waarvan de vrije scholen ook konden profiteren, betaalt de gemeente nog eens 50% van het resterende bedrag van elke school. En dat is allemaal verlopen in een open communicatie. Wat nog? Initiatieven rond mobiliteit, verkeersveiligheid, klimaat of milieubeleid voor alle scholen. De gemeente zorgt voor gemachtigd opzichters en het feit dat ze ook daarvoor vergoed worden. Activiteiten, zoals springkastelen op de Moervelden, de verhalenweverij, de schooluitstap naar de Westhoek en de Oosthoek. Scholen worden zoveel mogelijk betrokken bij allerlei projecten. De kaartenactie van het netwerk Vrije Tijdsparticipatie, het Huis van het Kind, Pop-up Europa, BOA binnenkort. En ook de noodopvang is eigenlijk een flankerend onderwerp. Dat hoort bij het flankerend onderwijsbeleid. En hier ga ik ook graag even dieper op in, want u geeft in uw interpellatie namelijk verkeerde informatie. Voor de noodopvang in het begin van de coronacrisis is er wel degelijk overleg geweest. Op 8 mei 2020 is dat doorgegaan, hier in een boomgaard, waarbij alle schooldirecties, dat was u toen nog niet, denk ik, aanwezig waren. Daar werd met alle betrokkenen bekeken hoe we de noodopvang het best zouden organiseren. En omwille van het behouden van de bubbels toen, hebben de scholen ervoor gekozen om de noodopvang te laten doorgaan in de school zelf, met ondersteuning van de gemeente. De gemeente heeft zich geëngageerd en dat ook gedaan om 2 personen per school te voorzien op de momenten dat hier nood aan was. Om dat gerealiseerd te krijgen, werden zowel BKO-medewerkers, sporttoezichters en andere gemeentelijke medewerkers ingezet. Zij werden ingezet voor kinderopvang, speelplaatsbewaking, poetstaken, kortom, de gemeente ondersteunde waar nodig. Alle scholen, geen probleem. Terug naar de recentere gebeurtenissen. In de chaos van 21 december, met het ene overlegcomité na het ander en steeds wijzigende maatregelen, hebben we, van zodra het duidelijk was dat noodopvang nodig zou zijn, terug een voorstel gedaan om deze te organiseren. En in tegenstelling tot wat u zegt, mevrouw Goris, is het organiseren van noodopvang nooit opgelegd aan de lokale besturen. De lokale besturen kregen de taak van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden om de regierol op te nemen voor de organisatie van de noodopvang. Zoals ik al eens heb uitgelegd, is een regierol niet gelijk aan organiseren. Het is mensen samenbrengen, de zaak in kaart brengen en in overleg tot oplossingen komen waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. En de nieuwsbrieven die wij ontvingen op dat moment wezen vooral in de richting van het onderwijs als organisator van de noodopvang. Na digitaal of telefonisch contact met alle scholen, enkel Emblem kon niet bereikt worden, besliste de gemeente om gevolggevend aan de bezorgdheden van de scholen centraal de noodopvang te organiseren. En alle scholen, ook de vrije scholen, zijn daarop ingegaan. Het had ook anders kunnen zijn, zoals in Zandhoven. Daar hebben de leerkrachten zelf de opvang moeten voorzien. En navraag bij de Kempische gemeente leert ons dat de meeste scholen de opvang in december zelf organiseren. Het gemeentebestuur heeft trouwens, en dat is fijn, van heel wat scholen, ook vrije scholen, expliciet bedankjes gekregen voor de manier waarop de gemeente een oplossing had voorzien. En wat betreft die bijeenkomst waar u zich over uitgesloten voelt, dat is totaal niet nodig, want dat betrof een overeenkomst waar u ook niks mee te maken had. De gemeentescholen zitten mee in het business continuïteitsplan van de gemeente. Zowel voor gemeente, OC&W, bibliotheek, sporttaal, technische dienst enzovoort, trachten we, ondanks de coronasituatie, alles open te houden. En hierover wordt vergaderd, dat klopt, met diensthoofden, met een algemeen directeur die hoofd is van die dienst, met een burgemeester als hoofd van de gemeente en het OC&W. En over de businesscontinuïteit van de vrije scholen hebben wij jammer genoeg niks te zeggen, want we zijn daar geen inrichtende macht. Dus op interne bijeenkomsten worden afspraken gemaakt, ja. Hier werden afspraken gemaakt rond quarantaine en prioriteiten van de diensten en ook van de gemeentelijke scholen. Dat is een intern overleg dat niks had te maken met een overleg waar vrije scholen niks van mochten weten. Wij hebben van zodra het kon de noodopvang als aanbod aan iedereen aangeboden. Er is nog een voorbeeld van flankerend onderwijsbeleid, van sociaal beleid, dat dus niet hoeft, maar wat we wel doen, de CO2-meters. De schenking van de CO2-meters aan alle scholen op het gebied van Randst is gebeurd vooraleer er enige sprake was van subsidies. Ik denk dat we ongeveer de tweede gemeente waren in Vlaanderen die dat geregeld heeft. En alle scholen, zowel de gemeentelijke als de vrije scholen, hebben die gratis gekregen. En wij hopen zo ons steentje te hebben bijgedragen, naast de inspanning van alle leerkrachten, om de scholen in deze zeer vervelende, vreselijke tijden open te houden. En tot vandaag, houd vasthouden, is er nog geen enkel school moeten sluiten. Dus ik hoop dat ik met deze positieve noot toch een antwoord heb kunnen geven rond de bekommernissen van het onderwijslandschap in Randst, waar u professioneel deel van uitmaakt.
Dat was uw antwoord, Annelies. Allereerst wil ik eigenlijk zeggen, ik heb nu het gevoel dat wij ongelooflijk hard op ons knieën moeten gaan zitten en moeten zitten buigen voor u.
Maar waarvoor moet u buigen?
Laat mij ook even uitspreken.
Ja, want dat wil ik heel graag weten. Ja. Het wees is zeer concreet waarover u moet buigen.
Ga dat, mag ik verder praten? Ik ga dat heel duidelijk kaderen. Hè? Wij willen nu met z'n allen, iedereen, ik wil alle kinnetjes erbij pakken, iedereen, en zo voor u komen zitten. Maar ik denk niet dat je begrijpt waar het om gaat. U bent verkozen door wie?
Ja, maar maak uw punt nu eens eerst.
Nee, maar door wie bent u verkozen?
Ik ben verkozen door de mensen die in Randst wonen en mij een kans wilden geven.
Klopt. En dat zijn mensen die alleen maar kinderen in de gemeenteschool hebben?
Waar gaat dit over?
Ja, jullie zijn inrichtende macht, dat klopt. Maar ik wil ook eens verder gaan. Maar jullie zijn geen schepen van de gemeentescholen, hè? Allee, geen directie van de gemeentescholen.
Wij zitten in het bestuur, hè?
Ja, jullie zitten daarbij. Maar dus willen jullie nu ook zeggen, jullie zijn, allee, of Annelies, is enkel schepen van de gemeentescholen. Dan, zie ik het dan zo juist? Want dan,
allee, ik maak deel uit van het bestuur van de gemeentelijke scholen en ik heb daar vanuit mijn bestuursrol, hou ik mee vinger aan de pols, is het belangrijk om in te gaan op het welzijn van de mensen, bepaal ik mee het pedagogisch project, dat zijn bestuurstaken die bij jullie, door jullie bestuur gebeuren. En daarnaast, als schepen van onderwijs, zorg ik mee voor een flankerend onderwijsbeleid. Ja,
en dat onder flankerend onderwijsbeleid, daar wil ik u echt voor bedanken voor heel uw uiteenzetting. Al die dingen wisten wij en daar willen we u ook wel voor bedanken, hè, voor al hetgene dat gebeurt. Mm-hmm. U bent begonnen om te zeggen dat ik hier een kloof wil slaan. Ik wil absoluut geen kloof slaan.
Oké, okay, waarom?
Komen okay. Om, mag ik nu ook even uitpraten? Ik wil ertoe komen om tot een samenwerking te komen met de verschillende netten. Ja? Maar ik weet niet of dat u dat bijvoorbeeld bij sport, bij de voetbalclubs doet, dat de één voetbalclub, dat je die meer voortrekt dan de ander. Doe je dat daar ook?
Of? Maar nu moeten wij eens concreet zeggen wat u bedoelt met voortrekken. De een ten opzichte van de ander. Want dat begrijp ik inderdaad niet. En dat is wat ik bedoel. Mijn kloof willen slaan. Ik heb net uitgelegd wat er de gemeente allemaal doet. Maar in dat flankerend onderwijsbeleid.
Ja.
Er is altijd een open communicatie geweest. Het idee van wij worden achtergesteld, vind ik eigenlijk, is eigenlijk niet te verstaan. Die brochure, u bent helemaal niet achtergesteld. Het is een initiatief geweest van de gemeente om dat te doen, om de vrije scholen van het probleem te verlossen, omdat zij geen mailings niet meer konden doen omwille van de GDPR-wetgeving. Dat was om jullie te helpen. Dus ik denk niet dat wij tegen jullie zijn. Hetzelfde met de noodopvang. Er wordt geen rekening mee gehouden. We worden niet uitgenodigd. Ja, nee. Je moet u geen zorgen maken omdat je niet wordt uitgenodigd op een meeting waar dat u eigenlijk ook niet hoort. Hè. Dat is niet nodig om u er zorgen over te maken. Er is altijd noodopvang voor iedereen voorzien geweest. Ik stel precies vast dat naar aanleiding van veronderstellingen aannames gebeuren, conclusies worden getrokken die niet juist zijn. Er is geen reden tot bezorgdheid of gevoelens van onheus behandeld te worden. Ook in verband met dat mailtje, je hebt geen open communicatie. Ik denk dat dat wel is. Geen mailtje, geen telefoontje. Ik vind een bezoek in coronatijden is trouwens niet zo'n goed idee, denk ik, aan school. Maar ik ga ervan uit dat dat een taak is van het schoolbestuur. Dat het schoolbestuur belt met zijn personeel, gaat het, lukt het, en misschien hebben we hier een andere visie over. Dat kan maar daardoor zeggen dat u wordt uitgesloten, dat jullie niet meetellen. Dat is gewoon niet juist. Die houding, wij tellen niet mee, dat is vooral hoe dat jullie het zien. Je ziet dat er van alles niet gebeurt, terwijl het er eigenlijk van alles wel gebeurt. En dat vind ik jammer. En dat is nu wat je wat hoort en dat is wat ik bedoel met die kloof. Ik denk dat wij heel veel doen. En vanaf dat, maar het enige dat ik als respons krijg en nu weer is, we tellen niet mee, dat is helemaal niet waar. En echt waar, hè, laat dit een oproep zijn om te kijken wat wel is, wat wel lukt en waar dat we wel in slagen. Samen, met een positieve blik, want dan geraken we veel verder en dat is trouwens ook gewoon veel plezieriger.
Dat is ook net onze bedoeling.
Heel fijn.
Ja, dat is net ook onze bedoeling. Ik denk dat u de gevoeligheid echt niet wil aanvoelen. Ik weet niet hoe dat komt, maar bijvoorbeeld bij die noodopvang. Ik heb een telefoontje gekregen waarin gezegd werd dat er bij ons op de vrije scholen enkel voor- en nabewaking ging gebeuren. Dan ben ik verder blijven doorvragen vanuit de diensten.
Vanuit de diensten, vanuit het afdelingshoofd.
Ja, vanuit de diensten.
Ja, dat is heel raar.
Ja? Nadien is dan gezegd van ja, we gaan samen zitten. Er is aan ons niks gevraagd.
Nee, dat is niet.
Kijk, ik wil heel duidelijk zijn. Hè. Ik wil zeggen, al wat er gebeurt vanuit de gemeente, daar willen wij u ongelooflijk en heel het gemeentebestuur trouwens hartelijk, maar ook heel hartelijk voor bedanken. Maar ik denk dat je de gevoeligheid niet voelt. Dat er gewoon is niet even heel kort wordt gepost. Hey, als schepen van onderwijs, en wat ik net zei over de voetbal, dat vergelijk wil ik eens opnieuw maken, maar nu zal ik zelf eerst verder praten.
Ja, want u had het eigenlijk over de noodopvang en een telefoontje dat u had gekregen. Dan wil ik dat wel weten hoe dat precies zat, want dat klopt niet met de info die ik heb.
Ja, maar gewoon mijn punt is even wil duidelijk maken van kijk, het is niet zo, u bent als schepen van onderwijs, verkozen, hebt u net gezegd, door de bevolking, dat u dan over de directie wordt van de verschillende gemeentescholen, dat uw piramide is van schepen van onderwijs. Schepen van onderwijs wordt verkozen door de bevolking, hier, door alle mensen. Kinderen mogen nog niet stemmen, hè, maar door alle mensen. En als schepen van onderwijs...
Ja.
Nee, kijk, en dan weet ik dat je gaat zeggen... Oké, zorg u enkel voor de gemeentescholen.
Maar nee, maar ik maak uw zin nu even af.
U zegt, van, zal ik voor de gemeentescholen? Zo lijkt dat. Wij hebben op geen enkel... Gewoon even een gevoel van... Hey, hallo, hoe lukt het, kinder? Dat is genoeg, hè?
Hilde, ik ben in het begin... Ja, maar dus ik denk dat jullie zien dat onderscheid heel een tijd.
Nee, wij voelen het niet komen. Wij krijgen dat van nergens.
Maar wat krijgen we van nergens?
Het is wel... een telefoon van... Luk het, kinder. Er is een pandemie.
Okay, ik begrijp.
Bizarre jaren. ook voor... Ja. Maar, en dat is onderwijs, geldt voor alle kinderen.
Ja. Maar als dat, dus ik begrijp nu, hè, nou, want je hebt heel veel dingen opgesomd, dat je nu allemaal zegt, ja, maar nee, eigenlijk gaat dat wel goed. Hè, er is wel een flankerend onderwijs, die noodopvang.
Ja, want was dat wist inderdaad, ik al allemaal. Dus dat maar, hoefde voor mij niet uiteen te zitten. Het gaat over de gevoeligheid dat wij nooit... dat wij nooit eens niet horen vanuit de gemeente van...
Hey, nooit.
Bij jullie is...
Maar Hilde, alstublieft, je hebt het nu alleen over de corona, over die coronaperiode. Want er is altijd een open communicatie geweest. En als er een project is dat zich aandient, gelijk met Huis van het Kind of Raket, whatever,
zijn er altijd... En ene keer met de noodopvang is er een vergadering geweest.
Ah, wel, dat was niet meer...
3 jaar tijd.
Dat was ook niet meer nodig. Er is noodopvang voorzien geweest.
Dan. Dat denkt u
maar geef dan een seintje aan de dienst.
Maar kan dat niet vanuit de schepen van onderwijs komen?
Nee, want de noodopvang...
Hoe lukt het daar bij jullie op
school? Ja, maar dat is weer iets
dat
anders.
Dat zijn ook kinderen van grote rand, van Hilde, ouders van
Hilde,
grote rand.
Je wiept heel een tijd van teen naar tander. Je bent bezig,
van teen naar
tander. Je bent bezig over de noodopvang waar dat je niet zijn gevraagd geweest.
Dames,
en dat is,
dames.
En dat is niet nodig geweest. Jammer.
Ja, Annelies, ik denk dat er van beide kanten de standpunten uiteengezet zijn. En dat er vooral, denk ik, een onderscheid moet gemaakt worden tussen inrichtende macht en algemene taken. Voilà. Daar komt het op neer.
En ik denk dat
ik begrijp uw vraag.
Het gaat hier over een gemeentebestuur, waarin verschillende mensen worden verkozen door de ganse bevolking.
Ja.
En die dan op zich, ik denk niet bij een voetbal, bij een korfbal of bij eender welke dingen. Ja, maar die gaan toch ook geen onderscheid maken tussen die voetbalploeg wel en die voetbalploeg
niet. Wij maken geen onderscheid. U ziet het blijkbaar niet. U verwacht van mij dingen. Het kan zijn dat uw verwachtingen anders liggen. Of dat
de verwachtingen liggen zeer
zeker
anders.
Maar dat wil niet zeggen, dat wij het vrij onderwijs onheus behandelen en alleen met gemeentelijk onderwijs bezig zijn. En ik hoor u zeggen dat het blijkbaar deugd had gedaan als ik eens had gebeld of een mailtje.
Ja.
Heel goed. Ik heb zo niet geredeneerd, want ik vind dat een taak van het schoolbestuur. Ik hoop dat
wij hebben
schoolbestuur...
ons schoolbestuur sowieso gehoord en heel uitvoerig.
Heel fijn.
Maar
wij
hebben scholen in de gemeenteranst.
Ja, maar het is niet
en
omdat u...
En daar bent u schepen van onderwijs.
Ja.
En blijkbaar wilde jij dat niet aanvoelen,
jawel,
wilde jij dat niet zien.
Jawel.
En ik vind dat heel jammer.
Ik wil dat zeker wel zien. Ik denk dat ik dat hier al uitvoerig heb uitgelegd. En als het gaat over het feit, want ik merk dat u daarover bezig blijft, we vinden het heel jammer dat je eens niet hebt gebeld. Oké, goed.
Moeten wij
maar het is niet... Nee, dat zeg ik ook niet. Maar ik ga ervan uit, ik zeg net waarom dat is. Ik vind dat een taak van een schoolbestuur.
Huh? Die hebben wij meermaals gehoord.
Ook wij,
bijna
heel
elke
fijn,
week.
En ik heb dat gedaan, wij doen dat voor onze school. Maar als dat... hoe, waarvan acten, maar het is niet omdat je er wat verschilt van mening hierover, wat dat zou kunnen zijn, dat wil zeggen dat wij het vrij onderwijs achterstellen, hè? Dat wil ik ook even duidelijk maken.
Kijk,
want
u hebt alle dingen, en daar heb ik u uitvoerig al voor bedankt. Voilà. Inderdaad, dank u wel.
Voilà,
Annelies, dat gaat gewoon over een gevoeligheid, over gewoon een beetje... bovenaan in een gemeente zit een gemeentebestuur waarvan iemand van onderwijs en wij als vrije scholen vinden het niet meer dan logisch dat de schepen van onderwijs gewoon ook eens heel even komt polsen of gewoon eens heel kort iets laat weten. Wij geven alle info door die jullie sturen en wel, kijk, ik heb het gevoel dat je het niet wilt verstaan en ja, dan zal het blijven wat het is. Wij zijn voor een samenwerking met alle scholen over heel het grondgebied. Dat willen wij doen.
Dan komen we er wel, want wij ook.
Dan zijn we het daar al over eens in ieder geval. Ik denk dat Annelies uw bezorgdheden ook wel genoteerd heeft. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze gemeenteraad. De volgende gemeenteraad gaat door op 21 februari. Dank u voor uw aanwezigheid. Fernand?
Er is geen OCMW-raad, begrijp ik dat goed? Is er